Dank u, broeder Williams. Gegroet, broeder Slano en zijn vrouw en al de afgevaardigden hier op dit gastmaal vanavond. Het is zeker een groot voorrecht om hier te zijn. En ik heb steeds uitgezien naar dit uur, sinds we deze kant op begonnen te gaan. En ik wil die dame bedanken. Ik kan niet op haar naam komen. Billy vertelde me net dat ze me een doos met kerstsnoepgoed had gegeven. En hij bracht het zojuist naar de auto. De zuster, ik kan niet op haar naam komen. Ze komt hier uit Californië. Dat was mijn eerste kerstgeschenk. Ik dank u daarvoor. Nu, vanavond is het... In Tucson is het nu 9:10. Maar ik denk dat het hier nog maar 8:10 is. Dus... Ik weet zo'n beetje hoe de mensen zich voelen. Ik ben nogal lang van stof in het prediken. Dus ik hoop... mensen klappen. Dank u. Er zijn enige vriendelijke personen hier. Dank u. Maar ik ben gewoon bijna een beetje uitgepredikt vanavond. Ik ben al zo lang op weg van Shreveport, dwars door het land, deze kant op komend, avond aan avond, en je wordt gewoon door elkaar geschud, weet je. En verkouden en je keel wordt hees. Ik begon in Shreveport en ik verloor mijn haar een paar jaar geleden. En ik had een klein haarstukje dat ik opdoe als ik predik in het noorden van het land, om te voorkomen dat ik kou vat. En ik ging naar Shreveport en vergat het. En ik vatte koud echt. En de wind die daar zo snijdt, u weet hier gewoon niet wat het is. Mijn haar werd per ongeluk weggenomen en de huid is nog zacht. En als ik maar een beetje transpireer, krijg ik het in de keel. En ik moest vele samenkomsten sluiten. Daarom ben ik wat hees vanavond. We willen zeggen dat we toch een wonderbare tijd hebben gehad in de samenkomsten die we zojuist gehad hebben. Gisteravond hadden we een wonderbare tijd met de broeders bij die andere afdeling. Dus we hadden daar een grote menigte, wonderbare opkomst, en de mensen waren zo eerbiedig en vriendelijk. En het maakt dat ik me heel goed voel om een deel te zijn van de volle evangelie zakenlieden. En ik voel dat ik een boodschap van God heb. Het is een beetje vreemd voor sommige mensen. Ik kan het niet helpen dat ik niet meer ben. Ik moet gewoon zijn wat ik ben. Het is niet mijn bedoeling om anders te zijn. Het komt alleen omdat ik leef in een veranderende tijd. Zolang u de muur in één rechte lijn bouwt, wel gaat alles fijn. De metselaars kunnen regelrechte rij langs gaan. Maar wanneer u de hoek om moet, dat is de tijd. En we zijn geen muur aan het bouwen, we zijn een huis aan het bouwen, ziet u. Dus deze keerpunten moeten komen. Ze kwamen in de tijd van Martin Luther, John Wesley, het Pinkstertijdperk. En het gebeurt hier opnieuw. Dus wij, het is moeilijk om de hoeken te maken, maar ik ben God zo dankbaar. Hoe moeilijk het ook is geweest, dat de mensen er 100% op hebben gereageerd. Daarom zijn we erg dankbaar en danken ieder van u. En nu, voordat we het boek openen, laten we eerst even tot de schrijver spreken, de auteur, als u het wilt, terwijl we onze hoofden buigen. Dierbare God, we zijn u vanavond dankbaar voor het voorrecht Jezus Christus, onze Redder, uw Zoon, te kennen. En de vergeving van onze zonden om niet, en te weten dat zijn bloed voldoende is, dat het al onze zonden en onze ongerechtigheden heeft bedekt. Ze zijn zo uitgewist en gedaan in de zee van Gods vergetelheid. En zijn bruid zal staan aan de bruiloftsmaal, puur, zuiver, om de Zoon van God te huwen. Hoe danken wij u voor deze algenoegzaamheid en het geloof om te weten dat we niet vertrouwen op onze eigen verdiensten, maar alleen op zijn verdiensten, voor wat hij voor ons deed. We zijn zo dankbaar. Dank u voor het succes dat deze broeders hadden over zee, in de landen daar, waar men hongert en dorst naar God. Ik bid, heren, dat als ze weer teruggaan, deze kinderen die zij in het koninkrijk brachten, overgrootmoeders en grootvaders van de kinderen zullen zijn, die zij evenzo binnenbrengen. Sta toe, Vader. Zegen ons samen vanavond. En mogen de Heilige Geest ons de dingen geven die we van nodig hebben. Sluit onze mond voor de dingen die we niet behoren te zeggen. En open ons hart om te ontvangen wat u ons zou willen vertellen. Sta toe, Vader. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. Nu, laten we in de Bijbel een kleine tekst opslaan, waarover ik vanavond even zou willen spreken. En het wordt gevonden in Marcus, het 10e hoofdstuk. Want als ik een paar jaar geleden ging spreken, hoefde ik zelfs geen aantekening op te schrijven, want ik kon het me wel herinneren. En ik had geen bril nodig om de Bijbel te kunnen lezen. Maar sinds ik de 25 gepasseerd ben, nu twee keer, is het nogal moeilijk voor mij geworden om te doen zoals ik vroeger gewoon was. Het is als bij een versleten auto, maar ik rijd nog steeds. Ik wil blijven rondtuffen tot ik naar de schroothoop ga om opnieuw gegoten te worden. Dat is de belofte. Lucas, het 10e hoofdstuk, te beginnen bij het, ik geloof dat ik zei, het 21ste vers, als ik het ergens kan vinden. Oh, ik vergis me. Het is Marcus, het spijt me. Marcus, het 10e hoofdstuk. En ik wil beginnen te lezen bij het 21ste vers. Laten we liever het 17e vers nemen. En toen hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vroeg hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed, dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Toen zei Jezus, en Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Mogen de Heere het lezen van zijn woord zegenen. Nu, we zullen vanavond gaan spreken over een onderwerp. Ik wil mijn tekst noemen Volg mij en mijn onderwerp Leiderschap. Nee, het is vreemd, maar ik dacht misschien vandaag hier bij het bidden. Ik ben zo lang elke avond regelrecht op het spoor van de boodschap geweest die ik heb, die de Heer mij gegeven heeft om over te spreken, dat ik dacht vanavond hier in deze nieuwe afdeling het te benaderen vanuit een ander gezichtspunt. En vele keren hebben we hierover gesproken en noemden het de rijke jongeling. En vele predikers hier, mijn broeders, hebben ongetwijfeld op vele verschillende wijzen benaderd. En ik wil proberen het vanavond te benaderen op een andere wijze dan ik ooit heb gedaan. Dit over leiderschap. Bedenk dit, dat bij ieder van ons, jong of oud, iemand u moest leiden bij de eerste stap die u ooit in uw leven deed. Dat is juist. En bij uw laatste stap die u ooit zult maken, zal iemand u leiden. Iemand moet leiden. God heeft ons vergeleken met schapen. En als iemand iets weet over het fokken van schapen en over de natuur van schapen, wel, dan weet u dat een schaap niet zelf zijn weg vindt. Hij moet geleid worden. Zelfs in de hokken bij de slachthuizen ontdekken we dat wanneer men de schapen daar brengt, ze ter slachting worden geleid door een geit. Een geit leidt hem erheen en wanneer hij dan bij het eind van de smal toelopende doorgang komt, springt hij eruit en het schaap gaat rechtdoor voor de slacht. Dus we ontdekken dat een schaap zijn weg niet kan vinden. En ik herinner mij een ervaring die ik eens had met een schaap. Ik was staatsjachtopziener in Indiana en ik was in het veld geweest en ik hoorde iets, allerklagelijkst geblaat. Het was een klein lammetje dat zijn mama was kwijtgeraakt. En hij kon zijn weg naar haar niet terugvinden en een moeder kon de weg naar het lammetje niet vinden. Dus ik pakte het kleine ding op en hoe rustig lag hij tegen mij aan. Ik liep daar voort met mijn handen de kleine kerel vasthoudend en ik hoorde hem blaten. Hij kroop gewoon met zijn kleine kopje tegen me aan. En het leek alsof hij wist dat ik hem zou helpen. En ik dacht, o rots der eeuwen, geslagen voor mij. Neem mij op in de armen van de Heer Jezus. En ik zal zo tevreden zijn als ik maar kan, want ik weet dat ik naar huis zal gaan om bij mijn geliefde te zijn. En ik dacht, breng mij slechts zo binnen in uw armen aan het einde van mijn levensreis, Heer. En dat ik weet dat ik dan over de rivier zal worden gedragen, daar naar de overkant waar geen zorgen en ziekte meer zullen zijn en zulke dingen. En ik zijn zal bij de geliefde die ik lief heb gehad. En als u de natuur zult bestuderen, er is een groot iets in de natuur. Alles waar ik naar kijk, heeft God gemaakt. Hij is de schepper van de natuur. De natuur verloopt in samenhang. Heel de natuur verloopt ongeveer hetzelfde. U bemerkt dat alles, zoals ik gisteravond geloof ik heb gezegd, de natuur getuigt van God. Al had u nooit een Bijbel, u zou toch door naar de natuur te kijken, kunnen weten dat deze Bijbel de waarheid is. Ik had het voorrecht om rond de wereld te zijn. Ik heb de verschillende stadia gelezen. En ik heb verschillende religies gezien, de Mohammedanen. Ik heb de Koran gelezen en de Shiïten gezien. De Jaïns en de Mohammedanen, de Boeddhisten en al wat niet meer. Maar toch, elk van hen heeft een filosofie. En een boek met geloofsbelijdenissen en een boek met wetten enzovoort. Maar onze Bijbel is de waarheid en onze God is de enige waarachtige. Omdat elk van de anderen ergens naar een graf moeten wijzen waar hun stichter nog steeds ligt. Maar het christendom wijst naar een open graf en kan leven in de tegenwoordigheid van degene die daarin werd gelegd. Hij leeft. Het is niet een God die was, het is een God die is. Niet een ik was of ik zal zijn, maar ik ben. En heel de natuur verloopt in samenhang, zoals ik heb gezegd, sprekend over onze gemeentetijdperken, waarvan we nu de boeken hebben, die zijn uitgekomen. Waarom had ik over mijn schrijven van de gemeentetijdperken? En hoe we de gemeente tot rijpheid zagen komen, precies opkomend zoals heel de natuur het doet. En we spraken onlangs over hoe de zon in de morgen opkomt. En het is een kleine baby, heel zwak, met niet al te veel kracht. En naarmate de dag voortschrijdt, wordt hij sterker en sterker. Tegen 8 uur gaat hij naar school, als een jong of meisje. En dan komt hij om 11 uur van de school en is hij klaar voor zijn dienst. En dan gaat verder door. Ongeveer om 3 uur verandert hij van middelbare leeftijd naar ouderdom en hij sterft in de namiddag. Is dat het einde van de zon? Nee, hij komt de volgende morgen terug om ervan te getuigen dat er een leven is, een dood, een begrafenis, een opstanding. Zie? We letten op de bomen, hoe zij bewegen en wat zij doen. Het was een tijdje geleden, ginds in Kentucky, en ik houd ervan om op eekhoorntjesjacht te gaan, en ik ging erheen in het najaar om op eekhoorntjesjacht te gaan met een vriend van mij, en het was erg droog geweest, en ieder die ooit op de grijze eekhoorn heeft gejaagd, weet hoe moeilijk het is om dicht bij ze te sluipen als de bladeren zo kraken. En Houdini is een amateur-ontsnappingskunstenaar bij die makker vergeleken. Wat kunnen ze maken dat ze wegkomen en om dan te proberen om op 50 meter zuivere oogtreffers te maken, dat vereist wel wat jachtkunst om uw toegestaan aantal in één dag te halen. Dus meneer Wood, een vriend van mij en een bekeerde Jehovah-getuige, was bij me. En hij zei, ik weet een boerderij hier, waar een man is die een heleboel, we noemen ze daar, holen heeft. Hoeveel weten wat een hol is? Wel, uit welk gedeelte van Kentucky komt u eigenlijk? Zie? En daar kom ik vandaan. Zoals hier in een van de afdelingen niet lang geleden, ik moet hierover vertellen aan broeder Williams en de anderen. En hij zei, we zullen nu gaan staan om het nationale volkslied te zingen. En ik zei, voor mijn old Kentucky home. Maar niemand viel me bij, dus dat was het enige volkslied dat ik kende. Dus we waren... Meer waren. In orde, meneer. Hij krijgt een briefje. Bid alstublieft, want een dame hier heeft een bloeding in de neus. Laten we bidden. Dierbare God, ik vraag u, heren. Gij zijt de grote geneesheer. En ik vraag dat uw genade en barmhartigheid deze dierbare vrouw nu op dit moment zal aanraken en dat bloed zal stoppen als een gelovig volk dat vergaderd is. De dame is hier gekomen om zich te verheugen in het woord van de Heer en de gemeenschap van de mensen. En ik vraag u, Heer, op dit moment de vijand te bestraffen en het bloed te stoppen in Jezus Christus' naam. Amen. En wij geloven het. We geloven het. Verder met deze kleine geschiedenis, alleen om een beetje gevoelen te krijgen voor we regelrecht ingaan op de paar aantekeningen op het schriftgedeelte die ik heb opgeschreven hier. Nu, hij zei, wel, we zullen naar deze oude man gaan en hem bezoeken. Hij heeft een heleboel holen op zijn terrein, maar hij is een ongelovige. Hij zei, hij zal ons er ongeveer vandaan vloeken als we daarheen gaan. Hij zei, maar we krijgen hier geen eekhoorns. We hadden al 2 weken gekampeerd en we waren vuil, de baard helemaal uitgegroeid over ons gezicht en zo. Hij zei, wel, laten we erheen gaan. Dus we gingen een paar kilometer verder, ongeveer 30 kilometer. Ik was daar eenmaal eerder in de streek geweest voor 3 avonden op een terrein voor samenkomsten van de Methodisten, waar de Heere grote dingen had gedaan, waar een grote genezingsdienst was geweest onder de Methodisten. En toen gingen we ver terug over een paar heuvels en dalen en bergruggen. En u moet Kentucky gewoon kennen om te weten naar welke plaats u moet gaan. En terwijl we daar ginds heen gingen, kwamen we bij een huis. En daar zat een oude man, 2 oude mannen die daar buiten zaten met hun oude hoeden over hun gezicht hangend. En hij zei, daar zit hij, hij is een taaier. Hij haat dat woord prediker, zei hij. En dus ik zei, wel, ik kan dan maar beter in de auto blijven zitten of we zullen helemaal niet aan jagen toekomen. Ik zei, ga jij er maar heen en vraag hem of we kunnen jagen. Dus stapte hij uit en begon erheen te lopen en hij sprak met hen. En in Kentucky, weet u, is het altijd, kom binnen enzovoort. Dus hij ging daarheen en zei, ik zou willen vragen of we een poosje op uw terrein kunnen jagen. De oude man die daar zat, ongeveer 75 jaar oud, tabak uit zijn mond lopend, spuwde en hij zei, hoe heet u? Hij zei, mijn naam is Wood. Hij zei, ben jij op een of andere manier familie van oude Jim die vroeger woonde? Hij zei, ja, ik ben Jim's zoon, ik ben Banks. Ja. Ofwel, zei hij, die oude Jim was een eerlijk man. Goed, ga je gang. Hij zei, ben je alleen? Hij antwoordde, nee, mijn voorganger zit er ook. Hij zei, wat? Hij zei, mijn voorganger zit daar in de auto. Hij is met mij op jacht. Hij zei, Wood, je wilt toch niet zeggen dat je zo diep gezonken bent dat je overal waar je gaat een prediker met je mee moet slepen? Hij was een ruw oud type, dus ik dacht dat ik maar beter uit de auto kon komen, weet u. Dus ik stapte uit en kwam aanlopen. Hij zei, wel, bent u een prediker? Ik zei, ja meneer. Hij bekeek me van top tot teen, eekhoorntjes, bloed en vuil. Hij zei, het lijkt er wel niet veel op. Hij zei, dat mag ik wel. En hij zei, weet je, ik wil u iets vertellen. Hij zei, ik word verondersteld een ongelovige te zijn. Ik zei, ja meneer, dat begreep ik. Ik geloof echter niet dat dat iets is om over op te scheppen, u wel. Hij zei, wel, ik weet het niet. Ik zal je eens vertellen wat ik van jullie denk. Ik zei, goed. Hij zei, jullie staan te blaffen bij de verkeerde boom. En hoeveel weten wat dat betekent? Het betekent dat het een liegende hond is. Zie, de wasbeer zit daar helemaal niet bovenin, zie. Hij zei, u blaft bij de verkeerde boom. Ik zei, dat is uw mening. En hij zei, nou kijk, zie je die oude schoorsteen daar ginds? Ja. Ik werd daar 75 jaar geleden geboren. En hij zei, ik heb hier al deze lange jaren door in deze heuvels gewoond. Ik heb naar de hemel gekeken. Ik heb hier gekeken en daar. En ik zou zeker in al deze 75 jaar iets hebben moeten zien wat op God zou lijken, dacht u niet? Ik zei, wel, het hangt er vanaf waar u naar kijkt, ziet u, waar u naar zoekt. En hij zei, wel, ik geloof zeker niet dat er zo'n schepsel is. En ik geloof dat jullie makkers heel eenvoudig uitgaan om de mensen hun geld uit de zak te kloppen en zo. En dat is de manier waarop het gaat. Ik zei, wel, u bent een Amerikaans burger, u hebt het recht op uw eigen gedachten. Hij zei, er is 1 man van wie ik eens hoorde, die ik zeker zou, als ik ooit met die man zou kunnen spreken, zou ik hem graag een paar vragen willen stellen. Ja, meneer? Hij was een prediker, u kent hem misschien wel, hij had een samenkomst hier in Campbellsville, niet lang geleden, op een kerkterrein daar ginds, kampeerterrein. En zei, ik ben zijn naam vergeten, hij komt uit Indiana. Ik zei, oh ja, meneer. En broeder Wood begon te zeggen, wel, ik zeg dat niet. Dus hij zei, ik zeg, wat is er met hem? Hij zei, wel, de oude mevrouw die en die daar boven op de heuvel, weet u, ze was stervende aan kanker. En zei, mijn vrouw en ik waren gewoon daar 's morgens heen te gaan om haar bed te verschonen en ze konden haar zelfs niet hoog genoeg optillen om haar op de beddenpan te zetten. Ze moesten gewoon een zeiltje met een onderlegger uitspreiden. En ze was stervende, ze was naar Louisville geweest en zei dat de doktoren haar hadden opgegeven en ze hadden gezegd dat ze zou gaan sterven. En haar zuster ging naar die samenkomst toe en zei, die prediker stond daar op het podium, keek achterom over de toehoorders en riep deze vrouw bij haar naam en vertelde haar dat ze toen ze was weggegaan een zakdoek had meegenomen in haar tasje. En hij noemde deze vrouw hier bij naam, 30 kilometer hier vandaan, en zei dat ze aan kanker leed. Wat haar naam was en alles wat ze had meegemaakt. En zei, neem die handdoek, zakdoek en leg die op de vrouw en de vrouw zal worden genezen van haar kanker. En zei hij, ze kwamen hierheen die avond en eerlijk, ik hoorde het afschuwelijkste geschreeuw daarboven. En ik dacht dat ze het leger des heils hadden losgelaten daar op de heuvel. Wel, zei ik, ik denk dat de oude zuster dood is. Ik zei, morgen zullen we erheen gaan en de wagen meenemen om haar te halen en haar naar de grote weg te brengen, zodat ze haar naar de begrafenisondernemer kunnen brengen. En zei dat, we wachten. Het was niet nodig om er op dat uur van de nacht heen te gaan. Het is hier ongeveer 1,5 kilometer naar boven op de heuvel op. En zei, we gingen de volgende morgen naar boven en weet je wat er gebeurde? Ik zei, nee meneer. Hij zei, ze zat daar appelgebak te eten en koffie te drinken met haar man. Ik zei, weet u dat? Hij zei, ja meneer. Oh, ik zei, nou meneer, dat meent u toch echt niet? Hij zei, wat mij bezighoudt, zei hij, is hoe die man dat wist, hoewel hij nooit in deze streek was geweest, zie? Ik zei, oh, u gelooft dat toch niet? Hij zei, het is de waarheid. Ik zei, gelooft u dat? Zie? Hij zei, wel, ga daar nou maar de heuvel op, ik kan het u bewijzen. Hij was nu tegen mij aan het prediken, ziet u? Dus ik zei, ik pakte een appel op. En ik zei, mag ik een van deze appels hebben? En ik wreef hem af aan mijn kleren. En hij zei, wel, de wespen eten ze anders op. En ik denk wel dat u er een van mag hebben. En toen zei ik, wel, beter in. En ik zei, dat is een lekkere appel. En hij zei, oh ja, weet u, ik plantte die boom daar 40 jaar geleden of zoiets dergelijks. Ik zei, oh, is dat waar? Jazeker. En ik zei, wel, en elk jaar, ik merk dat we nog geen vorst hebben gehad en het is begin augustus. En ik zei, die bladeren vallen van de bomen af. Jazeker, dat is waar, de herfst is op komst. Ik geloof dat we een vroege herfst zullen hebben deze keer. Ik zei, jazeker, ik veranderde van onderwerp, ziet u. En hij zei, wel weet u, het is vreemd hoe dat sap uit die boom gaat en hoe die bladeren eraf vallen. En toch hebben ze nog geen vorst gehad om het blad te doden. En hij zei, wel, wat heeft dat nu te maken met waarover wij spreken? En ik zei, wel, ik vroeg het me gewoon af. Weet u, mama zei altijd, geef een koe genoeg touw. En ze zal zichzelf ophangen, weet u. Dus ik gaf hem gewoon een hele overvloed aan touw. En hij ging er verder op door. En hij zei, wel, ja, wat heeft dat ermee te maken? Ik zei, weet u, God brengt die appels naar boven. En u geniet van die appels en de bladeren. En u zit in de schaduw enzovoort. En in de herfst gaat het weer naar beneden. En het komt weer opnieuw terug met de appels en de bladeren. En hij zei, oh, maar dat is gewoon de natuur. Zie, dat is gewoon de natuur. En ik zei, wel, natuurlijk is dat de natuur. Dat is de natuur. Maar iemand moet de natuur beheersen. Zie, hij zei, vertelt u mij nu eens waardoor dat komt? Hij zei, wel, het is gewoon de natuurlijke natuur. Ik zei, wie is het nu die tegen dat kleine blaadje zegt dat het... Ik zei, nu de reden dat dit blad afvalt, is omdat het sap naar beneden gaat, de wortel in. Maar wat als dat sap boven in de boom bleef tijdens de winter? Wat zou er gebeuren? Het zou de boom doden. Wel, zei ik, welke intelligentie laat nu dat sap naar beneden in de wortels gaan en zegt, ga hier, nu uit de herfst komt, ga naar beneden de wortels in een verbergje. En het blijft beneden in de wortels en als in het graf. En dan komt dan het volgende voorjaar weer terug en naar boven en brengt meer appels en bladeren en zo. Zei, wel, dat is gewoon de natuur. Het zal gebeuren. Door het weer, de verandering, weet u, en van de komende herfst. Ik zei, zet eens een emmer water op die paal daar en kijk of de natuur het naar beneden laat lopen, naar de onderkant van de paal en het dan weer omhoog brengt, zie? Zei, wel, zei hij, u hebt daar misschien wel wat. Ik zei, denk er maar eens over na terwijl we jagen. En hij zei, wel, jaag waar u wilt. En ik zei, en wanneer ik terugkom en u mij zult vertellen welke intelligentie het is die dat sap uit die boom naar beneden in die wortels laat lopen en er de hele winter blijft en de volgende winter terugkomt, dan zal ik u vertellen dat dit dezelfde intelligentie is die mij vertelde over die vrouw daarboven. U vertelde? Ik zei, ja, zeker. Hij zei, u bent die prediker niet. Ik zei, zou u zijn naam willen weten? Ja. Ik zei, Branham? Ja. Hij zei, dat is hem. Ik zei, dat is juist, zie. En weet u wat? Ik leidde die oude man tot Christus. Daar op die plek, op zijn eigen getuigenis. Een jaar later was ik daar en reed in een auto met een nummerbord van Indianen erop, het RAF, ver erf op. Ze waren verhuisd, hij was overleden en toen ik terugkwam stond daar zijn vrouw en ze veegde me werkelijk de mantel uit. En ik dacht dat ik toestemming had om te jagen en ze kwam naar buiten en ze zei, kunt u niet lezen? Ze zei, jawel mevrouw. Ze zei, hebt u die bordjes niet gezien waar het niet staat niet jagen? Ze zei, jawel mevrouw, maar ik heb toestemming. U hebt geen vergunning, toestemming. En we hebben dit terrein jaren geleden afgezet. Ik zei, wel zuster, Dan was ik fout. Spijt me. Ik zei, niks te spijten. En dat nummerbord van Indiana erop. En dan hier komen, jullie zijn allerbrutaalst. Ik zei, zou ik het even uit kunnen leggen? Ik zei, wie gaf u toestemming? Ik zei, ik weet het niet precies. Ik zei, het was een oudere man die daar buiten op de veranda zat toen ik hier vorig jaar was en we over God spraken. Zie? En ze keek. Ze zei, bent u broeder Branham? Ik zei, ja mevrouw. Ze zei, vergeef me. Ik wist niet wie u was. Ze zei, ik wil u zijn getuigenis vertellen. In zijn laatste stervensuren hief hij zijn handen omhoog en prees God. Hij stierf in christelijk geloof en werd weggedragen naar God, zie? Als zij zouden zwijgen, zouden de rotsen het onmiddellijk uitschreeuwen. Er is iets in de natuur. Let op de vogels, let op de dieren, let op alles. En let u op de natuur. Let erop hoe de kleine duif vliegt. Wat een andere vogel hij is, zie? Hij heeft helemaal geen gal. Hij kan niet eten zoals de kraai, zie? Hij heeft helemaal geen gal in zich. Hij hoeft geen bad te nemen in het water, omdat hij iets binnenin zich heeft en het reinigt hem van de binnenzijde uit, ziet u? Zo is het ook de christen. En dat is de wijze waarop God zich voorstelde in een duif, zie? Omdat in de Jezus werd voorgesteld als een lam. Altijd zult u God in de natuur vinden. En God vergeleek ons met schapen, die moeten worden geleid. Hebt u ooit bemerkt, ik hield hier daar enige tijd geleden een preek over, over hoe dat de duif neerdaalde op het lam, om het lam te leiden, en deze leidde hem ter slachting. De duif, die duif. Nu, als dat lam, die duif had niet kunnen neerdalen op enig ander soort dier, omdat ze beide van dezelfde natuur moesten zijn. Zie, als de duif zou zijn neergestreken op een wolf, en deze zou hebben gesnoven en gegromd, dan zou de duif de vlucht hebben genomen. Wel, dat is nu ook zo. Bij onze verkeerde wegen neemt de Heilige Geest gewoon de vlucht en gaat weg. Het moet dezelfde natuur hebben. De vogel van de hemelen, de duif, het zachtmoedigste dier van de aarde, het lam, ze kunnen met elkaar overweg. En wanneer de Heilige Geest op ons komt en ons nieuwe schepselen maakt, dan kan hij ons leiden. Maar als wij proberen hetzelfde oude leven te leiden, zal dat niet werken. Het zal gewoon niet werken. Nu, de eerste stap die u waarschijnlijk ooit in uw leven hebt gemaakt, sprekend over leiderschap, was waarschijnlijk aan de hand van een vriendelijke oude moeder. Die handen zullen er vanavond misschien nog steeds zijn, hier ergens buiten op een begraafplaats. Maar dat was de hand die u vasthield bij het maken van uw eerste stap. Toen, nadat moeder u leerde lopen en u met vallen en opstaan een paar stappen deed, en u dacht dat u grote dingen aan het doen was, toen droeg u ze u over aan de onderwijzeres. En toen begon zij u te leiden in een opleiding. Van wat en hoe u moet handelen en hoe u moet leren enzovoort. En nadat de onderwijzeres met u klaar was, keerde u terug en toen hield uw vader zich met u bezig. En toen uw vader u onderhanden had, leerde hij u misschien zaken doen. Hoe een succesvol zakenman te zijn. Hoe de dingen juist aan te pakken. Uw moeder leerde u huisvrouw te zijn, hoe te koken enzovoort. En nadat zij met u klaar waren, toen kreeg u uw prediker of priester vat op u. Maar nu, wie leidt u? Dat is de vraag, nu. Wij worden vanavond allemaal door iets geleid. We moeten wel. We worden geleid. Let op. Nu, laten we kijken naar wat deze jonge man had beïnvloed. Laten we kijken naar deze jonge zakenman, zoals we hem zouden willen noemen, omdat hij een zakenman was. Hij was een groot succesvol man. Laten we kijken naar zijn leiders. Misschien had zijn moeder hem eerst onderwezen als een kleine jongen in de dingen die hij behoorde te doen. Zijn vader had hem tot zo'n fijn succes gebracht en had hem misschien een erfenis nagelaten, omdat hij zelf een regeerder was. Misschien was zijn vader overleden, dus was hij een zakenman. Hij was een... We zouden hem vandaag een christenzakenman noemen. Of hij was een religieus zakenman. Ik denk dat dit de beste uitdrukking zou zijn. Deze man was godsdienstig. Hij was in geen geval een ongelovige. En hij was door zijn vader, door zijn moeder goed onderricht om goed te doen. Hoe te wandelen, hoe zich te kleden. Hij was onderricht door zijn vader, een grote zaak. En hoe een succesvol man te zijn. En zijn zaak was succesvol. En vader en moeder waren opgegroeid in de kerk. En hadden hem gewezen op de priester. En de priester had hem tot een echt godsdienstig man gemaakt. Daarom was hij een fijne, beschaafde man, een fijne jongen, met een goed karakter. Als Jezus Christus naar hem keek en hem lief had, dan was er iets met die jongen dat echt was. Dat is waar, want de Bijbel zei hier, we ontdekken dat in Marcus, en Jezus hem aanziende had hem lief. Ja, Jezus hem aanziende had hem lief. Dus daarom moet er iets werkelijk bijzonders met deze jongeman geweest zijn. Hij had een goed karakter en stond bekend om zijn goede karakter. Hij was een man die juist was opgevoed, intelligent, knap, intellectueel, succesvol in zaken en een godsdienstig man. Hij had een heleboel goede hoedanigheden die buitengewoon goed waren, zozeer dat het de aandacht trok van Jezus Christus, de Verlosser. Maar toen hij, succesvol in al deze andere dingen, oog in oog kwam te staan, niets was verkeerd gegaan, hij was volmaakt, goed gevormd, voldeed goed aan wat men verlangde, intelligent, juist opleiding, zijn succes, hij was bij de hand, een fijne zakenman, hij behoorde waarschijnlijk tot een groep zakenlieden ergens daar in Palestina. Misschien behoorde hij wel tot een gemeenschap van zakenlieden zoals we hier vanavond hebben. Ongetwijfeld. Omdat zakenlieden altijd omgang met elkaar hebben gehad. De een met de ander. Omdat ze gewoon zoals vogels van gelijke pluimage dingen hebben om over te spreken. En als deze, de godsdienstige man, ze willen niet over een man spreken die de bar exploiteert en de rest van hen samen, want ze hebben niets gemeen. Wij moeten dingen gemeen hebben. Dus christenen hebben dingen gemeen met christenen, zondaars hebben dingen gemeen met zondaars, en verenigingen, wat ze ook zijn, zij hebben dingen gemeen. En deze jongeman behoorde waarschijnlijk tot een gemeenschap van zakenlieden. En hij was zo religieus als hij maar kon zijn, omdat hij Jezus bij het stellen van de vragen hier antwoordde, ik heb deze geboden gehouden, ze allemaal van mijn jeugd af aan in acht genomen. Dat is waar, dat is goed. Zie, hij was juist opgevoed, juist onderwezen in alles, maar toen hij werd geconfronteerd met de gedachte van eeuwig leven, ik wil nu dat u bemerkt dat hij toch wist met heel dit karakter dat hij had, dat hij geen eeuwig leven bezat. Nu, al onze verenigingen, onze gemeente, ons lidmaatschap en de dingen die ons zo dierbaar zijn, onze Amerikaanse verenigingen en alles, ze zijn erg fijn, er is niets wat daartegen gezegd kan worden. En onze vereniging van christenzaken die hier is een groot iets. En het is een open deur voor mij geweest om met mijn interdenominationale gedachten erover, we zijn christenen, er is niet één denominatie die ons een werkelijk christen kan opeisen, omdat u aan God behoort. Denominaties zijn door mensen gemaakt en christendom is van de hemel gezonden. Maar in al deze dingen die wij hebben, zo goed als ze zijn, hoe fijn we ook samenkomen, en hoe fijn de samenkomsten ook zijn die we hebben, en het sociale begrip dat we hebben, toch worden wij alle geconfronteerd met eeuwig leven. Ongeacht hoe succesvol we zijn geweest in zaken, hoe succesvol we zijn geweest, wat een geweldig kerklid we zijn, en hoe we ook werken, hoe goed we de dingen ook proberen te doen, toch, als het niet op de juiste wijze wordt gedaan, is het een tevergeefse aanbidding van God. Jezus klasseerde dat precies zo, als ik hier even bij stilsta. Hij zei, tevergeefs aanbidt gij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Denk nu na, een oprechte, eerlijke aanbidding uit de zuiverheid van uw hart tot God en toch nog tevergeefs. Het begon op die wijze met Kain in de Hof van Eden. Oprechte aanbidding, maar het werd verworpen. Erg religieus, toch verworpen. Vorige week in Shreveport, de week daarvoor, in de samenkomst van de evangeliezakenlieden, op een groot ontbijt waar een paar honderd mensen waren samengekomen, sprak ik 2,5 uur over God een dienst bewijzen zonder dat het Gods wil is. Nu, dat klinkt vreemd, maar we moeten ons afstemmen op Gods voorgeschreven kanaal en op Gods handelwijze. Ongeacht hoezeer wij denken dat het juist is, het moet zijn overeenkomstig het woord van de Heer. Anders is het tevergeefs. Kain aanbad, maar het was niet in overeenstemming met het woord van de Heer. De fariseeën aanbaden, maar niet in overeenstemming met het woord van de Heer. En in deze speciale boodschap tot de zaaklieden leerde ik dit. David wilde de Heer een dienst bewijzen. En hij had gelijk in wat hij zei. Hij zei, is het juist dat de ark van de Heer daar geen staat? Laten we haar hierheen brengen. In de dagen van de koning, de andere koning die hij had opgevolgd, hij zei, het is niet goed. Ze hebben de Heer nooit geraadpleegd door de ark. Maar wij moeten het wel doen. Nu, dat is correct, dat behoren ze te hebben gedaan. Hij zei, we behoren de ark te halen en dan kunnen we de Heer raadplegen. Dat is juist. Ze stonden daar in het andere land. Hij zei, we moeten haar hierheen brengen, haar ophalen en hier in ons huis plaatsen en de Heer aanbidden. Nu, let op, hij nam het verkeerde kanaal om het te doen. Hij raadpleegde de hoofdlieden over 50 en 100 en 1000. En ze werden alle geraadpleegd, iedereen, ziende dat het de wil van de Heere was, leek het alsof dat het woord van de Heere was. Het woord van de Heere moet je soms op zijn juiste plaats zetten, anders is het niet de wil van de Heer. Nu laat dat diep inzinken. Dan zult u een algemene voorstelling krijgen van wat ik probeer te zeggen. Ik wil niet dat de gemeente in de voetstappen treedt van diegene ginds in Engeland. Lang haar en mannen met opgemaakte gezichten en verdorven. Wij willen dat niet. Ongeacht hoe godsdienstig het klinkt en hoe mooi Elvis Presley religieuze liederen kan zingen, hij blijft een duivel. En ik ben geen rechter, maar aan hun vruchten kent gij hen. Zie, hij is een Pinksterman, maar dat maakt helemaal geen verschil. Zie, uw vruchten leggen getuigenis af van wat u bent. Het maakt niet uit of de geest op hem komt. Hij zou in tongen kunnen spreken, hij zou kunnen jubelen, hij zou de zieken kunnen genezen. En Jezus zei, velen zullen tot mij komen in die dag en zeggen, Heere, heb ik niet dit en dat gedaan? En ik zal zeggen, ga weg van mij, gij werkers van ongerechtigheid. Ik heb je zelfs nooit gekend, zie. Wij moeten echte, waarachtige christenen zijn. En de enige manier waarop wij dat kunnen zijn, is door het te confronteren met deze vraag hier over eeuwig leven. Er is slechts één vorm van eeuwig leven en die komt van God. En hij bestemde elk schepsel voor dat het ooit zou hebben. Precies zoals u een gen in uw vader was, en u was een gen in God. Een van zijn eigenschappen vanaf het begin. Anders zult u daar nooit zijn. U kwam voort in het zaaibed van uw moeder. Uw vader kende u niet en u was in zijn lendenen. En toen u voortkwam in het zaaibed van uw moeder, toen werd u een menselijk wezen, gevormd in het beeld van uw vader. En nu kunt u gemeenschap met hem hebben. Precies zo is het bij God. Als u eeuwig leven hebt gekregen. Het leven waarin u kwam, het natuurlijke leven, het lichamelijk leven, dat was door uw vader. En de enige manier waarop door u wedergeboren kunt worden, de enige manier is dat het moet komen van uw hemelse vader, zijn eigenschappen. Al wat de vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen, zie. U bent hier omdat uw naam werd gezet in het boek des levens van het lam, voordat er zelfs een grondlegging van de wereld was. Dat is precies waar. U bent een gen, een geestelijke gen uit uw hemelse vader, een deel van Gods woord. Als dat zo is, zoals ik heb gezegd, dan was u bij Jezus toen hij hier was, omdat hij het woord was. U leed met hem, stierf met hem, werd met hem begraven en stond met hem op. En nu zit u in hemelse gewesten in hem. Net op David dacht dat alles fijn was. En hij raadpleegde al deze mannen, mensen. En ze begonnen allemaal te dansen en te jubelen en te schreeuwen. En ze hadden al hun religieuze handelingen die er waren. Maar toch was het niet Gods wil om heen te gaan en het woord van God terug te brengen naar het huis van God. Zie? Maar ziet u, God werkt in alle tijdperken altijd via één weg. Zijn eerste beslissing is zijn enige beslissing, omdat hij volmaakt is in zijn besluit. Hij doet nooit iets, tenzij hij het eerst openbaart aan zijn dienstknecht de profeten. Dat is precies waar. Daarom gebeurt dit in het gemeentetijdperk waarin we leven, is er geen kerk, geen Methodist, Baptist, Pinksterman of wie anders ook, die ooit deze gemeente in de bruid kan brengen. Het zal het antwoord moeten zijn van Malachi 4, dat God een profeet zendt, aan wie het kan worden geopenbaard, omdat dat de enige manier is. Onze kerken vormen denominaties en gooien de zaak in verwarring, warboel, precies waarin ze altijd zijn geweest, en God zendt altijd de profeten. En daar stond Nathan in het land, een betuigd profeet voor God, en hij werd zelfs niet geraadpleegd. En men ging erheen en het kostte het leven van een eerlijk man enzovoort en ze namen de ark mee. In plaats van de ark mee te nemen op de schouders van de levieten, zetten ze haar op een kar om te vervoeren, totaal uit de orde. Zie, indien u het niet doet overeenkomstig Gods wil en volgens de wijze die God ons heeft gegeven, daardoor hebben ze het altijd in de war gebracht en het in de een of andere organisatie, de denominatie of een of andere boodschap gebracht en daar gaat u, zie. Het is altijd op die wijze gedaan. Dat is dezelfde zaak als waarmee deze jongen werd geconfronteerd. Hij kwam binnen, hij was een lid geweest, misschien van de fariseeën of sadduceeën, of de een of andere grote orde van die dag. Hij was zo religieus als hij maar kon zijn. Hij zei, ik heb deze geboden gehouden die me werden geleerd sinds ik een kind was. Zie? En Jezus beminde hem erom. Maar hij weigerde te worden geleid. Hij weigerde het werkelijke leiderschap van Jezus Christus te aanvaarden om hem eeuwig leven te geven. Bemerk, hij geloofde dat er iets anders was dan wat hij had. Anders zou hij nooit hebben gezegd, goede meester, wat moet ik nu doen? Zie, hij wilde zelf iets doen. Dat is de wijze waarop wij handelen, wij willen zelf iets doen. De gave van God is een gave om niet. God gaf het u, u doet er helemaal niets voor. Hij bestemde het aan u voor. En u zult het gaan hebben, zie. bemerk, hij wist dat het er was en hij geloofde erin en hij wilde het. Maar toen hij ermee werd geconfronteerd hoe hij dat moest doen, was het afwijkend van zijn ritueel. Het was anders, hij kon zijn geld houden en bij de kerk blijven waartoe hij behoorde enzovoort. Maar Jezus wist dat en wist dat hij zijn geld had opgepot en hij zei, ga heen en verkoop alles wat gij hebt en geef het aan de armen en kom, neem uw kruis op en volg mij. En gij zult schatten in hem in de hemel. Maar hij kon dat niet. De andere leiders die hij had gehad in zijn jeugdjaren hadden zo'n invloed op hem dat hij weigerde Gods voorgeschreven weg te aanvaarden welke Jezus Christus was. De enige die eeuwig leven heeft. De enige die het kan, u kan openbaren. Niet de kerk kan u eeuwig leven geven. Niet uw buurman, niet uw voorganger, niet uw priester, niet uw geloofsbelijdenis. Alleen Jezus Christus zelf kan u eeuwig leven geven. Hij is de, ongeacht hoe goed u bent, wat u ook nalaat te doen, wat u ook begint te doen, u moet de persoon van de Heere Jezus Christus aanvaarden. En dan wanneer u dat doet, hij is het woord en dan past uw leven precies in het woord en het manifesteert zich aan dit tijdperk waarin u leeft. Noach moest dat doen om het woord gemanifesteerd te laten worden in zijn tijdperk. Nu, wat als Mozes toen hij kwam had gezegd, we weten wat Noach deed, we zullen Noachs woord nemen. We zullen het precies zo doen als Noach deed. We zullen een ark bouwen en de Nijl afdrijven en uit Egypte gaan. Wel, het zou niet hebben gewerkt, zie, dat was een ander tijdperk. Jezus had niet kunnen komen met Mozes' boodschap. Luther had niet kunnen komen met de katholieke boodschap. Wesley had niet kunnen komen met Luther's boodschap. Pinksteren had niet kunnen komen met de boodschap van Wesley's tijdperk. En de bruid kan niet worden gevormd in de Pinksterdenominatie. Het kan gewoon niet. Dat is waar, precies waar. En ze heeft zich al georganiseerd en is hier uitgegaan. En daar zit ze, en net als de rest van hen, het is het kaf, precies zoals het leven opkomt, hoor. Zie, die schrijver, zoals ik onlangs avonds zei, die schrijver die dit boek schreef, en niet omdat hij mij zo erg bekritiseerde, hij zei dat ik een duivel was als er zoiets zou bestaan. Hij zei dat hij niet in God geloofde. Hij zei, een God die met zijn armen over elkaar kan gaan zitten, kijken naar die martelaars in die vroegere eeuwen, en dan beweren kracht te hebben om de Rode Zee te openen, terwijl die vrouwen en kinderen in stukken gescheurd werden door leeuwen enzovoort, en dan te zeggen dat hij een liefhebbend God is. Zo'n schepsel bestaat er niet. Zie, de man zonder inspiratie van het woord ziet het niet. De eerste tarwekorrel, de bruidegom, moest in de aarde vallen ten einde weer op te staan. Zo moest de eerste bruid, die werd geboren met Pinksteren, door de donkere middeleeuwen gaan, zoals elk ander zaad worden begraven. Ze moesten sterven. Ze moesten het. Maar het begon weer uit te spruiten in Luther, in de eerste reformatie. Het leek niet op het zaad dat de grond inging, maar het was het licht van die dag. De halm ging over in de aar, Wesley. En van de aar ging het in Pinksteren over het kaf. Wanneer u in de tarwe kijkt, als het opkomt, de tarwekorrel, man verbouwt die tarwe en als u naar buiten gaat en u ziet de vorm van de tarwe opkomen, ziet het er precies helemaal uit als de korrel. Maar als u een pincet neemt en gaat zitten en die tarwe neemt en opent, dan zit er helemaal geen korrel in. Het is slechts een omhulsel, een kaf. En wat dan? Het is daar gevormd om de korrel te bevatten, zie? En dan is het eerste wat u merkt, dat het leven de halm verliet om in de aar te gaan. Toen verliet het de aar en ging in het kaf. En dan verlaat het dit kaf en gaat in de tarwekorrel. Er zijn drie stadia, zie? En dan vormt het de tarwe buiten die drie stadia. Luther, Wesley, Pinksteren. Helemaal precies. Zie, ongetwijfeld, u kunt het nu niet onderbreken. Nu kijk, elke drie jaar nadat een boodschap is uitgezonden van God, organiseren zij zich. Deze duurt al 20 jaar en er is geen organisatie. Het zal het niet worden. Zie, nu moet het kaf wegtrekken om de tarwe een kans te geven om voor de zoon te liggen, om te rijpen door de boodschap. Die weer terugkomt in de gemeente, het lichaam van Jezus Christus vormend, net zoals de eerste oorspronkelijke die de grond in ging. Nu, om het eeuwige leven te zien. Het leven. Zeker, de stengel hier droeg vroeger het leven. Zeker deed hij dat. Maar ziet u, toen het de stengel werd en werd beëindigd, werd door organisatie, ging het leven regelrecht door in Wesley. Kwam er direct uit, ging binnen. En eenmaal bij elke één een groot blad ziet u en ziet er niet uit als het graan. Maar wanneer het kleine stuifmeel komt, zoals het kaf of aan de stengel, het stuifmeel van de aar, ziet het er al veel meer uit als het graan. Maar wanneer het tot het kaf komt, is het er bijna. Zei Jezus niet in Matthäus 24:24? In de laatste dagen zullen de twee zo op elkaar lijken dat het zelfs degenen, de voorbestemden, de uitverkorenen zou verleiden als het mogelijk waren. Bijna gelijk aan de werkelijke zaak, zie. Dus in de laatste dagen. Zie, het is nu de tarwetijd. Het wordt oogsttijd. Dit is niet Luther's tijdperk, dit is niet Pinkster tijdperk, dit is het bruidtijdperk. Zoals Mozes een natie uit een natie riep, roept Christus heden een gemeente uit een gemeente. Zie? In het type dezelfde zaak en neemt ze mee naar het heerlijke eeuwige beloofde land. Nu, om die persoon te weigeren die het roepen doet, Christus, ongeacht of u nu van Pinksteren, Methodist, Lutheraan of wat u ook bent, u moet dit tijdperk, ik heb niets tegen ze, helemaal niet, maar in dit tijdperk nu, moet u, zoals ze in dat tijdperk deden, de persoon van Christus, welke het woord is, aanvaarden. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid. Hebreeën 13 vers 8. Zie, u moet die persoon van eeuwig leven aanvaarden. Nu het leven dat Luther had was rechtvaardiging. Wesley had heiliging eraan toegevoegd. Pinksteren had het herstel van de gaven wat erin terugkwam eraan toegevoegd. Maar het is nu het voltooien in het... Het is nu het voltooien in het lichaam, zie de drie fasen ervan en daarbuiten. Nu wanneer de opstanding komt, zal het leven dat in de Lutheranen leefde en dat eruit ging, het leven dat in de Methodisten leefde en eruit ging, het leven dat in Pinksteren ging, allemaal worden opgenomen uit de grond in het lichaam van de bruid om binnen te worden gehaald voor Jezus Christus. God zij geprezen. Oh, het is opwindend. Het is de waarheid. We zijn een hoek omgegaan. We kijken naar de hemel. Uitziend naar de komst van de deksteen op de piramide, zoals we zouden zeggen, zijn terugkomst. De gemeente zal spoedig moeten opstaan. En wij moeten ons gereed maken. En de enige wijze waarop u dat kunt doen, is niet zeggen, wel, ik behoor tot de Assemblieskerk, ik behoor tot de eenheids, tweeheids, of wat het ook allemaal is, ik behoor tot de gemeente van Godskerk. Dat betekent helemaal niets. Onze vaders jubelden en dansten, dat is volkomen in orde, dat was hun dag. Maar vandaag wordt u niet geconfronteerd met de organisatie die zij vormden, maar met het leven dat doorgaat wat Jezus Christus is. Deze jonge man had hetzelfde gedaan. Mozes schreef die geboden. Maar ziet u, dezelfde God die het gebod schreef door zijn profeet, was dezelfde die profeteerde dat de dag zou komen, ik zal een profeet doen opstaan zoals ik. En het zal komen te geschieden dat alle die niet naar hem luisteren, zullen worden afgesneden. Gins in de denominatiekaf en de aren. En ze moeten verder gaan tot het leven en zegt vandaag niet, ik ben van Pinkster, ik behoor hiertoe, ik behoor daartoe, dat heeft niets te betekenen. U moet de persoon Christus aanvaarden, eeuwig leven. Ieder van ons wordt daarmee geconfronteerd, vergeet dat niet. De andere leiders, ziet u, zij hadden zo'n greep op hem. Hun mensen wordt geleerd, wel, we behoren hiertoe, we behoren daartoe. Zo'n vat hadden ze op hem. Maar wat een fatale zaak om het leiderschap van eeuwig leven te verwerpen. Nu, dat leven is vanavond aanwezig. Dat is waar, de Heilige Geest is hier, wat Christus is in geestvorm. Zijn geestzalving is hier. Kleine tijd in de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik ben met u, zelfs in u, tot de volleinding, tot het einde der wereld. Jezus alleen kan u tot dat eeuwig leven leiden. Er is geen kerk, geen denominatie, geen prediker, geen priester, niets anders die u er naartoe kan leiden. U moet worden geleid door hem. De enige die u kan leiden. Zou u zich kunnen voorstellen dat hij u uit zijn woord leidt, wat hij is, en als hij het woord is en u een deel van hem bent, zou u dan geen deel van het woord zijn, het woord waarop God vandaag de wateren van verlossing wil uitschieten, om hem vandaag bekend te maken, te identificeren, zoals de apostelen hem identificeren, zoals Luther, zoals Wesley, zoals de mensen in die dagen hem identificeerden, dat is een ander tijdperk. Het is het woord, en het woord zei deze dingen die wij nu plaats zien vinden, het is voorzegd dat het zou plaatsvinden in dit uur. Dus aanvaard Jezus Christus en laat hem u leiden tot het eeuwige leven. Hoewel deze jongeman had gepresteerd, hij had alle goede dingen bereikt. Op school was hij goed geweest. Hij was een goede jongen. Ongetwijfeld was hij goed geweest als een echte vader. In het luisteren naar zijn vader, betreffende de zaken, was hij een goede jongen geweest. Goed voor zijn ouders. Hij was trouw geweest aan zijn priester. Hij was trouw geweest aan zijn kerk. Hij was trouw geweest aan de geboden van God. Maar hij verloor het belangrijkste. En de rest had niet veel betekenis meer voor hem toen hij het leiderschap van eeuwig leven, Jezus Christus, afwees. Let op. Voor dit leiderschap komt elk van ons vandaag te staan. Precies zoals die jonge man overkwam bij ongeacht hoe religieus we zijn. Mag katholiek zijn, mag baptist zijn, methodist, of mag pinksterman zijn. Wat u ook bent, hetzelfde staat vanavond voor u. Eeuwig leven, dat is het aanvaarden van Jezus Christus. Ons wordt deze gelegenheid geboden. In het leven moeten wij op een keer de zaak onder ogen zien, net zoals deze jonge man, omdat u een sterfelijk wezen bent en nu de keuzemogelijkheid gegeven wordt. U hebt een keuze. God maakt het zo dat u kunt kiezen. Hij stelde Adam en Eva op basis van vrije wilskeuze, zodat ze konden kiezen, en toen maakten zij de verkeerde keuze. En kijk, hij kan niet meer voor u doen dan hij voor hen deed. Hij moet u voor hetzelfde stellen, zodat u kunt kiezen of verwerpen. U hebt een keuze, laten we naar enkele ervan kijken. U hebt een keuze als jongeman of u uw opleiding zult gaan volgen of niet. U hebt die keuze. U kunt het gewoon niet willen, u kunt het gewoon weigeren. U hebt een keuze in uw gedrag. Ik zal hier even een beetje kwetsen. Zie, u kunt weggaan en uw haar laten groeien en als een beetle of enige van die domoren. Of u vrouwen en u kunt eruit zien als een eerbaar menselijk wezen. Of u kunt een van deze griezelige schepselen zijn die we daarbuiten hebben. Met die blauwgemaakte ogen en waterhoofdkapsels en zo. Ze zijn volledig tegen het woord van God. Het is er absoluut tegen. Ze zouden zelfs geen gebed kunnen opzenden dat aangenomen zal worden. Dat is de waarheid. Precies waar. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar wat is er met u gebeurd, gemeente? U hebt zoveel televisie gekeken. Zoveel dingen van de wereld. Het is zo gemakkelijk voor uw oude Adamsnatuur om daarin mee te drijven, om te doen zoals de anderen. Mag ik dit nog eens herhalen? In het kosher brood, in de offerande van de verzoening in de dagen van Mozes, toen Mozes de kinderen uitleidde, moesten gedurende 7 dagen geen zuurdesem onder de mensen zijn. Iedereen weet dat. In Exodus. 7 dagen lang zal er geen zuurdesem in uw kamp gevonden worden. Die 7 dagen stelden de volledige 7 gemeentetijdperken voor. Zie? Geen zuurdesem. Nu, wat is dat? Geen geloofsbelijdenissen, geen wereld. Jezus zei, indien gij de wereld lief hebt of de dingen van de wereld, is de liefde God zelfs niet in u. Zie? En wij proberen dat ermee te vermengen. U kunt dat niet doen. U moet tot 1 ding komen om te geloven. U zult of God gaan geloven, of u zult uw kerk gaan geloven. U zult de wereld gaan geloven. U kunt het niet vermengen. U kunt niet vasthouden aan die oude dingen die de andere kerk voor u deed. U moet de boodschap van het uur nemen. Hij zei, wat overblijft, laat dat niet overblijven tot de morgen, zodat het in dit andere tijdperk zou komen. Verbrand het met vuur. Vernietig het. Dat is het tijdperk waarin u leeft, de boodschap van dit tijdperk. Het moet uit de schrift naar voren worden gebracht en betuigd en bewezen worden door God, dat het God is die dat doet. Of u ontvangt dat dan, of u verwerpt het. Dat is eeuwig leven, leiderschap van de Heilige Geest, zijn gemeente leidend. We zouden daar een lange tijd bij stil kunnen staan, maar laten we doorgaan, gewoon door blijven gaan. De keuze van uw gedrag. U kunt het nu niet mengen. U bent voor God of tegen God. En de uitingen aan de buitenkant tonen precies wat er aan de binnenkant zit, zie? Het dodelijk onkruid. Velen van u denken, ik heb de doop van de Heilige Geest, ik ga naar de hemel. Dat betekent helemaal niet dat u naar de hemel gaat. Oh nee, u kunt elk uur in uw leven de doop van de Heilige Geest hebben en toch verloren zijn en naar de hel gaan. De Bijbel zegt het. Dat is precies waar. Kijk hier, u bent een uiterlijk persoon, u hebt 5 zintuigen die in contact staan met dat uiterlijke lichaam. God gaf u 5 zintuigen, niet om met hem contact te hebben, maar met uw aardshuis zien, proeven, voelen, ruiken en horen. En dan heb je aan de binnenkant ervan een geest. En deze heeft 5 uitwegen bewust, zijn en liefde enzovoort. 5 uitgangen waarmee u met de geestelijke wereld contact opneemt. Alleen met uw geest. Uw lichamelijk wezen heeft contact met het lichamelijke, uw geestelijk wezen heeft contact met het geestelijke, maar daarbinnenin hebt u een ziel. En die ziel is dat gen. Dat van God komt. Als een baby gevormd in de schoot van zijn moeder. Wanneer de baby in de schoot van de moeder komt. Door de kleine kiem. Kruipt hij in het ei. Het vormt niet de ene cel van een mens. En de volgende van een hond. En de volgende van een kat. En de volgende van een paard. Het zijn allemaal menselijke cellen. Omdat het wordt opgebouwd vanuit een oorspronkelijke menselijke cel. En wanneer een mens wedergeboren is door het woord van God, voorbestemd tot eeuwig leven, genaamd de uitverkorene, zal het woord van God zijn op woord. Woord op woord. Niet een denominatie geloofsbelijdenis en dan een woord van een geloofsbelijdenis. En het zal niet werken. U kunt dat zuurdesem er niet in hebben. Slechts 1 eeuwig leven. Jezus Christus, het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Vrienden. U voedt mijn kinderen. U zendt mij over de zendingsvelden in de wereld om de boodschap te brengen. Ik moet oprecht met u zijn. Wat ik zie, waar ik naar kijk, ziet u misschien niet. Daarom ben ik hier, om te proberen het u te vertellen. Het is niet omdat ik mensen niet lief heb, het is omdat ik de mensen wel lief heb. Corrigerend. Wanneer ik het afglijden van de gemeente zie, dat ze weggaan en zeggen, wel, we deden dit, we deden dat, en ik kijk rond in de gemeente en zie je, het zal gewoon niet werken. Dan kijk ik hier in de Bijbel en zie dat het aan het einde van op die wijze moet zijn, dat Laodicea-tijdperk, dat Jezus buiten zet het woord, hij riep nooit, hij zal nooit een kerk gaan roepen, hij zei niet zo, hij zei, zo wie ik lief heb, die bestraf ik. Ik kastijd hen. Het woord nemend en nadrukkelijk zeggend, u bent ermee fout. Dat is de reden dat ik u lief heb. Indien gij de deur opent en mij binnenlaat, dan zal ik binnenkomen en met u avondmaal houden. Niet in een kerk, daar is hij al uitgezet. Zij is op weg naar de Ecumenische Raad, daarin is ze gegaan. Regelrecht terug in Rome, waar ze uitkwam, dat is precies. Ik heb dat wel 25 of 33 jaar geleden op papier geschreven en daar is het. Niet alleen dat, het staat in de Bijbel geschreven vanuit een visioen. Ze is teruggegaan. En er is geen manier om haar te redden, ze is verloren. Het zal zo gaan zijn. God roept individuen. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien enig mens, welke persoon ook, één persoon uit 1000... Het zou er 1 op 1 miljoen kunnen zijn. Zoals ik een paar avonden geleden zei, toen Israël optrok uit Egypte, waren er precies 2 miljoen mensen die eruit kwamen. En precies 2 miljoen, of slechts 2 mensen gingen binnen. 1 op 1 miljoen, wist u dat? Caleb en Jozua. En toen Jezus op aarde was, zeiden ze, onze vaderen aten manna in de woestijn. En we houden de tradities en we doen dit, we weten waar we staan. Hij zei, ik weet dat uw vaders mannen aten in de woestijn en zij zijn ieder voor eeuwig afgescheiden. Ze zijn dood. Wanneer de zaadcel komt van een mannetje of vrouwtje, komen daar wel 1 miljoen eitjes en 1 miljoen zaadkiemen. En uit al die kleine kiemen van dat soort, of het nu van een mannelijke koe is, of van een man, of wat het ook is, zijn wel miljoenen kiemen, 1 miljoen kiemen die werkzaam zijn. Daaronder bevindt zich slechts 1 kiem die bestemd is tot leven. Want er is daar 1 vruchtbaar eitje om hem te ontmoeten. Zwaar. Slechts 1 eitje zal hij ontmoeten. Precies zoals dit lichaam dat hier zit, waarvan de kiem van God komt. Kijk hoe die kleine kiem eraan komt tussen al die andere kiemen. En rond hen heen vriemelt, ze regelrecht voorbij gaat. Hierheen gaat en dat vruchtbare eitje vindt en er regelrecht inkruipt, de rest sterft. Wat als het zo zou zijn met de kerk vandaag? 1 op 1 miljoen. Ziet u waar het aan toe zou zijn? Eng is de poort en smal is de weg. En weinigen zullen er zijn die haar vinden. Want breed is de weg en die leidt naar het verderf. En velen zijn er die daar binnen gaan. Is dat de waarheid, broeder Brennan? Ik weet het niet. Maar ik haal slechts de schrift aan. Nu, u bent voorbestemd ten leven. U ziet het als u bent voorbestemd om het te zien. Als u niet voorbestemd bent om het te zien, dan zult u het niet zien. Er staat, ze hebben ogen, maar ze kunnen niet zien. En oren, en kunnen niet horen. Hoe dankbaar behoorde u te zijn, gemeente? U zou uzelf in orde moeten brengen bij deze dingen vandaan. Wat behoorde u in brand te staan voor God? Dat uw ogen aanschouwen wat u ziet. Dat uw oren de dingen horen die u ziet. Leiderschap. Waarom kwam u van hier vanavond om een boodschap als deze te horen? Ik ben door al de kerken over de wereld gebrandmerkt als een fanaticus. Waarom kwam u? De Heilige Geest leidde u hierheen, zie? Om te luisteren. Besnijdt u. Snijdt de dingen van de wereld af. Aanvaardt de leiderschap van Jezus Christus. Of u zult omkoren komen. Zo zeker als de wereld. U hebt een keuze van uw gedrag. Hoe u zich gedraagt, dat is aan u. U hebt de keuze van een vrouw. U gaat heen en neemt een vrouw. U wilt een vrouw nemen en u wilt er een nemen die voldoet aan uw plannen en wensen van uw toekomstig thuis. En u kunt zich een man voorstellen, een christenman, die uitgaat en een van deze moderne rikitas als vrouw zal nemen. Zou u zich dat kunnen voorstellen? Waar denkt die man aan? Wat voor soort thuis zal hij gaan krijgen als hij een striptease neemt? Vulgaire comedianten van de straat daar, een straathoer. Oh, zegt u, wacht nou eens even. Hoe kleedt ze zich? Zie? Ze draagt korte broeken en zo en ze is een straathoer. Oh, zegt u, nu broeder Brennan. Oh, die kleine rare strakke broeken waarin het lijkt alsof u erin gegoten bent. Straatprostituee. Jezus zei wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft met haar overspel gepleegd in zijn hart. Dan moet hij daar verantwoording voor afleggen. Wat deed zij? Zij bood zich aan. Wie is dat schuldig? Denk erover na. Je zegt, ze maken helemaal geen andere kleren. Ze hebben stoffen en naaimachines. Geen excuus. Dat is precies. Nu, ik wil u niet kwetsen. En dit is geen grap. Dit is zo spreekt de Heer van de Schrift. Dat is precies waar, vriend. Ik ben een oude man. Mij rest niet veel tijd meer. Maar ik moet u de waarheid vertellen. Als dit mijn laatste boodschap zou zijn, het is de waarheid, zie. Doe het niet, zuster. Doe het niet, broeder. En uw mannen die een geloofsbelijdenis aanhangt. Terwijl u weet dat het woord van God vlak voor u wordt betuigd, de doop van de Heilige Geest en deze werkelijkheden die we vandaag hebben, en u dan vanwege uw geloofsbelijdenis ervan afkeren? Hoe kunt u een zoon van God zijn en het woord van God dat is voorzegd in deze laatste dagen waarin wij leven, ontkennen? Hoe kunt u het doen? Hoe kan de Bijbel dit noemen? Zoals ik gisteravond zei over een koning die eens daar in het zuiden, toen ze die kleurlingen daar als slaven verkochten, wel, ze waren gewoon niet meer als op een markt voor tweedehands auto's. U kreeg er een koopbrief bij. En ik werd opgeschrikt door een kleine passage. Op een dag las ik over een koopman die langskwam om er een paar te kopen. En zei, wel nu, ik zou graag... Ze waren bedroefd en men moest ze slaan met een zweep om ze te laten werken. Omdat ze van huis weg waren. Ze werden verkocht als slaven in een vreemd land waar ze niets over wisten. En ze zouden nooit meer naar huis gaan en ze waren bedroefd. Men moest ze slaan om ze te laten werken. Maar deze koopman kwam langs een zekere plantage. Daar was een jonge kerel met zijn borst vooruit en zijn kin omhoog. U hoeft hem niet te slaan. Hij stond rechtop en hij hield het moreel van de rest hoog. De koopman zei, ik zal hem kopen. Hij zei, hij is niet te koop, dat doe ik niet. U kunt hem niet kopen, want hij is niet te koop. Hij zei, wel, wat maakt hem zo heel anders? Is hij de baas over de anderen? De ander, nee. Geeft hem ander voedsel? Hij zei, nee, hij is een slaaf, hij eet daar in de keuken met de anderen. Hij vroeg, wat maakt hem zo heel anders? Hij zei, ik heb me dat ook afgevraagd, totdat ik ontdekte, ginds in Afrika, waar ze vandaan komen, waar de boeren ze kochten en ze hierheen brachten en ze als slaven verkochten, daar is zijn vader koning van de stam. En hoewel een vreemdeling, ver weg van huis, weet hij dat hij de zoon van een koning is, dus hij gedraagt zich op die wijze. Wat een berisping voor het christendom. Wij worden verondersteld God een eeuwig leven te vertegenwoordigen. Er is slechts één vorm van eeuwig leven en dat is God. Hij alleen heeft eeuwig leven. En wij zijn zijn nakomelingen omdat we genen zijn van zijn geest. Dan behoorden wij ons te gedragen, vrouwen en mannen, zoals de Bijbel zei dat we moesten doen. Niet als Izebels van de straat en Rikkies van de organisatie, maar als christen, heren, zonen en dochters van God, geboren uit de geest van God. Het licht in onze dagen manifesterend en het verspreidend. Dat is precies waar. Maar hoe ver zijn we daarvan afgedreven? Waarom? Door precies hetzelfde als wat deze jongens hier deed. Deze jongen hier deed, hij verwierp en weigerde eeuwig leven, omdat het hem zijn sociale positie zou kosten. Het zou hem zijn overdaad aan geld kosten. Het zou hem zijn gemeenschap in de kerk kosten. Het zou hem een heleboel dingen kosten. Hij wist dat het zou gaan kosten. Het was een verstandige jongen en hij voelde dat hij de prijs niet kon betalen. Toch dacht hij, ik zal gewoon mijn godsdienst vertrouwen en doorgaan. Maar diep in zijn hart wist hij dat er iets was met Jezus Christus wat verschilde met de priesters van die dag. En elke boodschap die is voortgekomen, een waarachtige van God voortgebrachte boodschap, is verschillend van de oude gang van zaken. Toen niet lang geleden goddelijke genezing voortkwam, merkte u hoe de nabootsers dit navolgden. Zie? Elk van hen ging regelrecht die organisaties in en bleef daar. Weet ook maar iemand dat daar een boodschap op moest volgen? Wel, God is niet bezig ons te amuseren. Hij trekt ergens onze aandacht mee. En wanneer hij onze aandacht trekt, dan heeft hij zijn boodschap. Kijk, toen hij de eerste maal op de aarde kwam en zijn bediening begon. O, jonge rabbi, wij willen u hier in onze kerk en kom hierheen, de jonge profeet. O, we willen u hier hebben, kom hier. Maar op een dag stond hij op en zei, ik en mijn vader zijn één. O, hij maakt zichzelf God. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. Hij is een vampier. We hebben niets met hem te maken. Die apostelen zaten erbij, duizenden verlieten hem. Maar deze apostelen waren bestemd tot leven. Hij zei, ze konden het niet uitleggen. Ze geloofden het, ze bleven er precies bij, want geen mens zou deze werken kunnen doen. Zelfs de priesters wisten dat. Nicodemus zei, wij, de raad van het Sanhedrin, weten dat geen mens deze werken zou kunnen doen, tenzij het van God is, zie. Petrus op de dag van Pinksteren zei, Jezus van Nazareth, een man door God betuigd onder u. God was met hem. Kijk in de schrift wat de schrift zei te doen. Jezus zei, onderzoek de schrift. Daarin denkt gij eeuwig leven te hebben. Zij zijn het die van mij getuigen. Als gij Mozes zou hebben gekend, zoudt gij mij kennen, want Mozes schreef dat ik zou komen, in de vorm waarin ik zou komen. Hij kwam als de zoon des mensen. Hij komt in drie namen. Als God, drie, zoals Vader, Zoon en Heilige Geest, dezelfde God. Het zijn drie eigenschappen. Nu, dan... Evenzo, rechtvaardiging, heiliging, Luther, Martinus en de Pinkstermens hetzelfde. Drie attributen, drie stadia, drie gemeentetijdperken. Zelfde. water, bloed en geest. Als u zo doorgaat, vindt u altijd de drie elementen die u terugbrengen in het lichaam. Zoals het u brengt vanaf uw natuurlijke geboorte, typeert het uw geestelijke geboorte. Als de baby wordt geboren, is het eerste wat komt water, vervolgens bloed, dan leven. Dat is de wijze waarop u het koninkrijk van God binnenkomt, op dezelfde manier, zie. Dat is de wijze waarop de gemeente binnenkomt, precies zo, dezelfde zaak. Nu let op deze drie dingen. God is zijn lichaam aan het vormen. Nu, wij vinden hier dat u recht hebt op uw keuze. U kiest het meisje dat u wilt trouwen. Zij accepteert u goed. Dan nog iets. U hebt de keuze of u wilt leven of dat u niet wilt leven. U kiest nu tussen leven en dood. U kunt leven. Die jongen had die keuze. Hij was voorspoedig in al het andere. Religieus man. Maar hij wist dat toen hij... Hij zei het van zichzelf. Ik heb al deze geboden onderhouden sinds ik een jongen was. Maar hij wist dat hij geen eeuwig leven had. Zie? En hij had de keuze het te aanvaarden of het te weigeren. En hij wees het af. Dat was de meest fatale vergissing die hij ooit kon maken. De rest zou niet meetellen. Het doet het niet, het telt niet mee, tenzij u die keuze doet. Nu laten we hem volgen bij zijn keuze en zien waarheen het hem leidde. Nu, kijk wat hij koos. Kijk, hij was een rijk man. Hij was een zakenman. Hij was een bestuurder. En hij was een religieus man. Dat allemaal. Vandaag zouden we zeggen, tjonge, hij is een echte methodist, baptist of een pinksterman. Hij is een echte kerel. Werkelijk vriendelijke jongen. Fijn. U zou niets over hem kunnen zeggen. Hij was vriendelijk, aardig, gezellig en alles. Geen immorele dingen over zich. Hij rookte waarschijnlijk niet, dronk niet, ging niet naar allerlei voorstellingen en dansfeesten toe, of hoe we het vandaag ook zouden noemen, als we een christen zouden placeren. Maar dat is nog geen eeuwig leven. Dat is niet waar we over spreken. Hij zou trouw mogen zijn geweest aan zijn kerk, waar hij waarschijnlijk in zat. Maar zie, en waar leidde het hem heen? Grote populariteit. Laten we zeggen dat hij een prediker was. Als hij een prediker was, zou hij een betere kerk hebben gekregen. Hij zou staatsopziener kunnen zijn of een bisschop, zie. Het leidt u naar populariteit. En het leidde hem naar rijkdom en naar roem. Het zou u vandaag hetzelfde kunnen laten doen als u een groot talent hebt om te zingen. Ik dacht aan die jonge man een poosje geleden die dat lied zong, hoe hij dat aan de duivel gaf en nu krijgt hij terug wat een verschil tussen hem en Elvis Presley en sommige van hen, Pat Boone en een dergelijke groep. Ernie Ford, die jongens, grote zangers, die hun talenten, hun van God gegeven talenten nemen om ze te gebruiken om de werken van de duivel te inspireren. Zo is het. Enige grote zangers die hun van God gegeven talenten verkopen voor roem in deze wereld om iemand te worden. Hoe zou u ooit meer iemand kunnen worden dan u zou kunnen om iemand te zijn dan door een zoon van God te zijn? Het kan me niet schelen of u de hele stad bezit, de hele wereld. Maar als u het leiderschap van eeuwig leven niet hebt aanvaard door de Heilige Geest, Christus, hoe zult u gaan? Wie bent u, hoe dan ook? U bent een dode sterveling, dood in zonde en overtredingen. Zo religieus als u maar wilt zijn. Zo getrouw aan de kerk als u maar wilt zijn. Prediker als u op de preekstoel wilt staan. Maar als u dat afwijst, sterft u. Hij had veel succes. Hij had veel succes hier in dit leven. Zeker. We vinden hem waar we merken. Dan vinden we deze man dat hij heen ging. We volgen hem een poosje en we zien dat hij erg succesvol werd. En we volgen hem door de Bijbel. We merken dat hij... We ontdekken hem als een rijk man. Hij heeft zulke grote gebouwen. Hij onderhield de rechter en de burgemeester van de stad en wat al niet meer. Hij zit op zijn dakterras. Hij geeft grote diners en met een overvloed aan serveersters, vrouwen en meisjes en al het andere om zich heen. En daar ligt een bedelaar bij de poort genaamd Nazarus. Hij veegt de kruimels naar zich toe. We kennen de geschiedenis en vervolgens gaat hij voorspoedig verder. Precies zoals de kerken vandaag. Een zakenman die hier zit vertelde mij, hier nu in Californië moet de kerk de vakbond vertellen wat ze moeten doen. Ziet u, het wordt weer kerk en staat. Het staat vlak voor u. Ziet u, u zit er middenin en u neemt het merkteken van het beest aan zonder het te weten. Als u ooit een van mijn banden hebt gekocht, neem dan deze die ik maak wanneer ik thuis kom, het spoor van de slang. En u zult begrijpen waar we aan toe zijn, waar dit op uitloopt. En ik ga nu naar huis om erover te spreken, zo de Heer wil. Het duurt ongeveer 4 uur, dus ik zou hem niet in deze samenkomst als deze kunnen houden. Ik moet daar ginds heen gaan waar de gemeente het zo lang geduldig met me uithoudt. Let op, maar nu, u kunt de een of andere keer thuis naar die band luisteren. Let hierop, we ontdekken dat hij veel succes had. Dan vinden we hem hier later, toen hij nog meer voorspoed had, dat hij zei, ik heb zoveel jongen. Hij zou echt iemand van deze tijd geweest kunnen zijn, nietwaar? Zelfs mijn schuren puilen uit, ze barsten. En ik heb zoveel dat ik zei, oh, ziel, neem rust. Maar wat hij deed in het begin, hij verwierp leiderschap van Jezus Christus. Zijn kerk, zijn intelligentie, zijn opleiding en alles had hem naar het succes geleid. Alle Joden hadden hem lief. Hij gaf aan hen, hij hielp ze. Hij zou dit hebben mogen doen of dat of wat anders. Maar ziet u, hij verwierp het leiderschap van Jezus Christus, het eeuwige leven. En dat, de Bijbel zei, hij zei, gij dwaas, deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En nu ontdekken we hem vervolgens in de hel, terwijl hij zijn ogen opsloeg en die bedelaar die hij de straat uitjoeg zag in de schoot van Abraham. Wat een fatale vergissing. Hoe de kerken helemaal goed zijn geweest in de weg die ze gingen. Maar toch hebben ze geen eeuwig leven ontvangen. Dat herinnert mij aan een preek die ik hier niet lang geleden hield. Het filter van een denkend mens. U hebt hem misschien gehad. Ik liep door de bossen te wandelen. Ik was op eekhoorntjesjacht deze herfst. En ik keek naar beneden. En ik kan natuurlijk de naam van de sigarettenmaatschappij niet noemen. U weet dat. En daar lag een pakje sigaretten. Ik liep er gewoon voorbij op zoek naar in de bossen. Toen ik dat pakje daar zag liggen, keek ik nog eens om en er stond op het filter van een denkend mens. De smaak van een rokend mens. Ik begon gewoon verder door de bossen te lopen en de Heilige Geest zei, keer terug en raap het op. Ik bukte en pakte het op, het filter van een denkend mens, de smaak van een rokend mens. Ik dacht, hier is een Amerikaanse firma die dood verkoopt onder een dekmantel van hun eigen Amerikaanse burgers. Het filter van een denkend mens en de smaak van een rokend mens. Ik was op de wereldtentoonstelling toen Jules Brenner en die anderen daar waren, toen hij alle die test gaf. En ik zag hoe hij een sigaret nam, de rook over een marmeren steen trok en hij veegde de nicotine eraf en deed het op de rug van een rat, een witte rat. En binnen 7 dagen zat deze zo vol kanker dat hij niet meer kon lopen. En ze zeiden, weet je, een filter is een truc om meer sigaretten te verkopen. Er is zoveel nicotine nodig om die duivel te bevredigen. Dat is waar. En wanneer u een filter sigaret neemt, zijn er ongeveer 4 sigaretten nodig om de plaats van die ene in te nemen. Het is een trucje om u meer sigaretten te verkopen. U kunt geen rook hebben zonder dat u teer binnenkrijgt en van teer krijgt u kanker. Ziet u hoe het zit? En de blinde Amerikanen kijken of er ergens een konijn uit hun hoed komt. Ze vallen ervoor. U kunt het niet nemen. Het is de dood en het maakt me niet uit hoe u het bekijkt. Het is de dood op welke manier u het ook beziet. Het filter van een denkend mens. Een denkend mens zou helemaal niet roken. Dat is waar. Als hij tenminste gedachten heeft. Wel, dacht ik, dat is precies van toepassing op de kerken. Zie, ik dacht, heeft God een filter? Ja. En elke kerk heeft een filter? Dat is juist. Zij filteren degene die binnenkomen. En ze laten ook een heleboel dood binnen. Hoe zou u ooit een denominatie door Gods filter kunnen trekken? Hoe zou u dat kunnen? Hoe zou u een vrouw met afgeknipt haar door dat filter kunnen trekken? Vertel me. Hoe zou u ooit een vrouw die broeken draagt daardoor kunnen halen? Wanneer er staat, het is een gruwel voor God als zij een kledingstuk aantrekt dat behoort aan de man. Zie, Gods filter zou haar daar opvangen. Het zou haar niet binnen laten komen. Maar de kerk heeft haar eigen filters. Dus ik zeg dat er een filter van een denkend mens is en dat is Gods woord. En het voldoet aan de smaak van een heilig mens. Dat is waar, een heilig mens. Niet een kerkmens, maar aan de smaak van een heilig mens. Omdat dat het zuivere, heilige, onvervalste woord van God is. Daar is het filter van een denkend mens. En kerklid, ik adviseer u om dat te gebruiken. Omdat het de wereld binnenbrengt en 1 brokje daarvan is de dood. 1 brokje zuurdesem of 1 klein stukje zuurdesem doorzuurt het hele deeg. Wie er ook maar 1 woord van af zal nemen of er 1 woord aan zal toevoegen, zijn deel zal worden weggenomen uit het boek des levens. In de Hof van Eden, wat veroorzaakte daar de dood en al deze smart en elk harteleed, elke kleine stervende baby, elk reutelen in de keel, elke ambulance sirene, elk ziekenhuis, elke begraafplaats? Dat kwam omdat Eva 1 woord betwijfelde, niet alles ervan. Het werd 6 verdraaid. Nu, God zei daar, de mens moest elk woord van God houden. Nu, dat was het begin van de Bijbel. In het midden van de Bijbel kwam Jezus en hij zei, de mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond Gods uitgaat. Niet slechts voor een deel, maar elk woord. Aan het einde van de Bijbel, in Openbaring 22, gaf Jezus het getuigenis van zichzelf. De openbaring van de Bijbel is Jezus Christus. En hij zei, wie ook maar één woord hieruit zal nemen, of er één woord aan zal toevoegen, zijn deel zal worden afgenomen van het boek des levens. Nu gaat u door dat filter van een denkend mens, dan zult u de smaak van een heilig mens hebben. Wanneer u daaruit komt, zie, u zult een heilige smaak hebben. Zuster, u die deze kleren draagt, denk erover na. U zult gaan, u zegt, ik ben deugdzaam tegenover mijn man, ik ben deugdzaam ten opzichte van mijn vriend, ik ben een deugdzaam meisje, maar hoe zit het met die zondaar die naar u keek? Wanneer hij zich moet verantwoorden voor overspel, wie deed het dan? Zie, u zult schuldig zijn. Zie, het is geschreven staan in het woord, dus het is de, zie, oh, wees een denkende vrouw. Wees een denkende, u zegt, het zou kunnen zijn. Wat als het toevallig wel zo is, hij zei het en niet één woord kan falen, zie. Die grote man ondanks zei me toen hij me in zijn kamer riep, ik zal u de handen opleggen, broeder Brennan, u ruïneert uw bediening door zulke dingen te prediken. Ik zei, elke bediening die het woord van God ruïneert, behoort te worden geruïneerd, zie. Hij zei, ik zal u de handen opleggen, u werd gezonden om voor de zieken te bidden. Ik zei, gelooft u die dingen, broeder? Hij zei, nee, maar dat zijn onze zaken niet. Ik zeg, wie zaken zijn het dan? Wel, zei, dat zijn de zaken van de voorganger. Ik zei, kijk eens naar de samenkomst. Juist, zie. Elk jaar predik ik deze dingen en dan denk ik, nu hebben ze het zeker begrepen. Als ik het volgend jaar terugkom, is het erger dan ooit, zie. Dat is juist, het toont dat er velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Het leiderschap van is de Heilige Geest, vriend. Hij leidt u en loodst u in alle waarheid. Wanneer hij de Heilige Geest is gekomen, nu, bedenk dat. Neem het filter van de nadenkende mens, dat is de Bijbel, niet uw geloofsbeleidenis, niet uw gemeente, u zult verloren zijn. Neem het filter van een denkend mens. Daar dacht die jongen niet aan, hij nam het kerkfilter. Hij werd populair, een groot man. Maar in de hel sloeg hij zijn ogen op onder de kwellingen. Neemt u het filter van een denkend mens, Jezus Christus, het woord. En u zult de smaak van een heilig mens verlangen, omdat het dat zal bevredigen. Als u de Heilige Geest in u hebt ontvangen, bevredigt dit het. Als de Heilige Geest daar niet is, zegt u, wel, ik geloof niet dat dit enig verschil uitmaakt. Kijk, wat u op datzelfde moment hebt gedaan, hetzelfde als wat Eva deed, u bevindt zich regelrecht op hetzelfde punt. Nu, laten we nog wat verder gaan. Nu laten we nemen, afstappen van die man daar, die het filter van de denkende mens niet gebruikte. Hij weigerde het leiderschap van Jezus Christus een eeuwig leven te aanvaarden. Laten we een andere, jonge, rijke zakenman nemen. Een regeerder met dezelfde gelegenheid als welke deze man had. En die het wel aanvaarde. Hij aanvaarde het leiderschap van Christus wel. Er zijn er twee in de Bijbel waarover we zullen spreken. De ene weigerde het, maar laten we nu deze man nemen. Een andere, rijke, jonge, zakenman en een regeerder. En hij accepteerde het leiderschap. De schrift vertelt ons over deze man, als u het wilt noteren, in Hebreeën 11, 23 tot en met 29. Mozes. Door het geloof heeft Mozes geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwaad behandeld te worden, achtende versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan al de schatten in Egypte. Zie, hij accepteerde eeuwig leven. Mozes achtte de smaad van Christus grotere rijkdom dan al de schatten van de wereld. Mozes achtte dat het grootste. Nu deze rijke man niet. Mozes was een rijke, jonge regeerder die Farao zou worden. Hij was Farao's zoon. Hij was erfgenaam van de troon. En hij zag uit naar het onmogelijke. Naar een stel modderploeteraars, een stel slaven. Maar door geloof zag hij de belofte van God door het woord. Dat zijn volk 400 jaar in een vreemd land zou verblijven, maar eruit zou worden gebracht door een machtige hand. En hij achtte dat, halleluja, groter rijkdom dan al de schatten van Egypte. Want hij liet Egypte achter, niet wetend waar hij heen ging. Hij werd geleid door Christus. Hij liet het achter. Hij had zijn voet op de troon en hij had de volgende farao in Egypte kunnen zijn. Maar hij achtte de smaad van Christus hoger. De smaad om die zonderling te worden genoemd. Om die fanatiekeling te worden genoemd. Door zijn plaats in te nemen bij de moddergravers en de fanatiekelingen. Omdat hij zag dat het uur daar toen aanbrak waarvan de schrift had beloofd dat het zou worden vervuld. En o gemeente, ontwaak! Kunt u vanavond niet hetzelfde zien? Het uur dat werd beloofd is op ons. Ach, de smaad van Jezus Christus, groter rijkdom dan al de gemeenschap van wat ook. Of het nu vader en moeder is, kerk of wat anders ook. Volg het leiderschap van de geest. Laat ons deze Christus, deze Mozes, een poosje volgen, die dat deed. Laten we op zijn leven letten. Ten eerste, toen hij aanvaard had de smaad van Christus te nemen en zijn opleiding te verzaken, al zijn wijsheid te verzaken, hij was onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren en al zijn populariteit, zijn troon, zijn scepter, zijn koningschap, zijn kroon, alles wat hij had, verwierp hij. En deze andere man wilde het en verwierp Christus. En deze man weigerde dat en accepteerde Christus. En wat gebeurde er toen al vlug? Hij moest zich afscheiden. Halleluja! Dat woord betekent prijs onze God. Het is maar al te erg dat we dat vergeten. Hij verwierp de tronen en de populariteit. Hij had jonge meisjes kunnen hebben bij vrouwen bij honderden. Hij had scepters kunnen hebben. Egypte beheerste de wereld. De wereld lag precies aan zijn voeten. En hij was overal erfgenaam van. Maar door in de schrift te kijken en de dag te zien waarin hij leefde, wist hij dat er iets in hem was. En dat voorbestemde zaad Gods ging werken. Het maakt me niet uit hoe populair u zou kunnen zijn, of u dit zou kunnen zijn. U zou oudste kunnen zijn, u zou voorganger kunnen zijn, zou dit, dat of wat anders kunnen zijn. Maar als dat woord van eeuwig leven door Gods woord in u is voorbestemd, en u ziet dat de zaak op handen is, gaat het werken. En het komt eruit. Begin eruit te komen. Begin het te nemen. Hij weigerde de zoon van Farao's dochter genoemd te worden, omdat hij de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan al de rijkdom van Egypte of de wereld. Hij achtte dat hoger. Kijk wat hij deed, hij volgde het. En heel snel werd hij uit zijn volk verstoten. De mensen die hem eens lief hadden. Het zou u alles kunnen kosten wat u hebt. Het kost u misschien uw thuis. Het kost u misschien uw vriendschap. Het kost u misschien uw naaikrans. Het kost u misschien uw plaats in het kerkkoor. Het zou kunnen. Ik weet niet wat het u zou kosten, maar het kost u alles wat werelds is. Of tot de wereld behoort. Zult u moeten afscheiden van al wat werelds is. U zult dat moeten doen. Mozes legde alles opzij en ging de woestijn in met een stok in zijn hand. Amen. Dag na dag ging voorbij. Dacht u dat hij zich afvroeg of hij een vergissing had gemaakt? Nee, vele keren beginnen mensen te zeggen, oh, ik zal het doen, prijs God, ik zie het. En laat er iemand om u lachen en de gek met u steken, ik was waarschijnlijk fout. Hij zei, zie, die geen kastijding kunnen doorstaan, zijn bastardkinderen en niet de kinderen Gods. Zie, ze zijn opgewekt door emotie. Zie, het zaad waarover ik een poosje geleden sprak, die ziel, was er om te beginnen al niet. Hij werd gezalfd met de geest en deed allerlei dingen. En wanneer uw geest gezalfd is, kunt u dat doen. Hij is de werkelijke, waarachtige heilige geest en toch zou u nog een duivel kunnen zijn. Oh, zegt uw broeder Brennan. Valse profeten. De Bijbel zei dat het er in de laatste dagen valse profeten zouden zijn. Jezus zei, er zullen valse Christussen opstaan. Geen valse Jezussen. Nu, niemand staat daarvoor stil, maar valse Christussen. Christus betekent de gezalfde. Vals gezalfd, ze zijn gezalfd, maar in de grond van de zaad zijn ze vals en ze doen grote tekenen en wonderen. Spreken in tongen, dansen in de geest, predik het evangelie. Judas Iscariot deed het ook. Simeon, of nee, neemt u me niet kwalijk, Caiaphas profeteren. Biliam, de huichelaar. Zeker, ze deden al de tekenen. Alles, al de religieuze handelingen. Maar ziet u, als u een dodelijk onkruidzaad en een tarwezaad in dezelfde akker zet en u giet water over ze heen en zalft ze, dan zullen ze zich beide verheugen. Ze zullen beide groeien door hetzelfde water. De zon schijnt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige, en de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige, maar aan hun vruchten zult u herkennen. Hoe kunt u in gebreken blijven u te richten naar het woord? Amen. Ziet u wat ik bedoel? Het water valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige, het zalft ze. Jezus zei, ze zullen tot mij komen in die dag en zeggen, Heere, Heere, heb ik geen duivel uitgeworpen? Heb ik niet geprofiteerd? Heb ik geen grote dingen in uw naam gedaan? Hij zal zeggen, gij werkers der ongerechtigheid, ga uit van mij. Ik heb u zelfs niet gekend. Ga in de eeuwige hel die bereid is voor de duivel en zijn engelen. Zie? Wat een woord. Valselijk. Ze aanbidden te vergeefs. Doen te vergeefs hun best. Waarom doet u dat, terwijl u het niet hoeft te doen? Waarom zou u een surrogaat nemen, terwijl de hemelen vol zijn van het ware? Zie? U hoeft dat niet te doen. Nu, ontdekken dat niets de gezalfde Mozes kon laten terugkeren. Zijn eigen broeders wezen hem af. Dat weerhield hem niet. Hij ging regelrecht door de woestijn in. En op een dag ontmoette hij daar God van aangezicht tot aangezicht met een vuurkolom die in een stuk struik hing. Hij zei, Mozes, doe uw schoenen van uw voeten, want de grond waarop u staat is heilig. Want ik heb het geroep van mijn volk gehoord. Ik heb hun verzuchtingen gehoord en ik gedenk mijn belofte van het woord. En ik kom neer en ik zal u daarheen zenden om hen eruit te halen, zeker. Hij ontmoette God van aangezicht tot aangezicht. Hij sprak met hem. Hij had een opdracht van God gekregen. En God kwam regelrecht terug diezelfde vuurkolom en betuigde die profeet toen hij daar op de berg stond om te bewijzen dat het zo was, toen hij door zijn handen allerlei wonderen deed. Oh, er waren nabootsen zo zeker. Daar stonden Jambres en Jannes en die precies hetzelfde deden als wat hij deed. Maar wie was de oorspronkelijke, zie? Waar kwam het vandaan? Kwam het van het woord? Was het het uur? Weet u dat hetzelfde weer beloofd is in de laatste dagen? Zoals Jambres en Jannes Mozes tegenstonden, alzo zullen ook deze mensen verdorven zijnde in hun verstand de waarheid tegenstaan. Zie, in de laatste dagen zullen ze hetzelfde doen, alles nabootsen op dezelfde toer, zoals de zeug die naar haar modderpoel teruggaat en zoals een hond naar zijn braaksel. En u pinkstermensen die jaren geleden uit de organisaties kwam en ze vervloekten, uw vaders en moeders, u keerde regelrecht weer terug en deed precies wat zij deden. U ging terug naar de modderpoel en het braaksel, zie, en als het veroorzaakte dat de gemeente het uitbraakte in het begin van de Pinkstertijdperk, zal het vandaag weer laten uitbraken, zie. Het moet echter zo zijn. Het kaf moet komen. De aar kan niet het enige zijn. Het kaf moet komen, zie, de drager. Nu, wij leven in de laatste dagen. Let op de dingen die zijn beloofd voor het uur. Let op de bevestiging van deze Mozes. Weet het, toen hij eruit kwam, keerden sommige van zijn eigen broeders zich tegen hem en wilden een organisatie vormen. Ze zeiden, u doet alsof u de enige heilige man onder ons bent. De hele samenkomst is heilig, zeiden Korach en Datan. Laat ons mannen uitkiezen en iets gaan doen. Mozes, ik had met hem te doen. Hij ging heen en zei, Heer, hij viel neer voor het altaar en zei, Heer, God zei, scheid u zelf af van hen. Ik heb er genoeg van. Hij opende gewoon de aarde en verzwolg ze. Dat was alles. Zie, hij kende zijn opdracht. God handelt niet met organisaties. Hij handelt niet met groepen. Hij handelt met individuen. Dat is waar. Altijd. Niet met groepen. Met individuen. Eén persoon. In de laatste dagen zei hij, ik sta aan de deur en ik klop. En iemand, niet een groep, iemand mijn stem zal horen en mij hoort, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden. Zie, indien iemand kan horen, hoe zou deze microfoon nu mijn stem ginds kunnen voortbrengen tenzij deze zo gemaakt is? Ik zou uit alle macht tegen die plank kunnen schreeuwen en het zou niets helpen. Omdat deze ertoe bestemd en gemaakt is, geschapen als een microfoon. En als het woord van God in u is, door voorbestemming van God in u, mijn schapen horen mijn stem. Zij kennen mijn roep. Vreemden zullen ze niet volgen. Zie, dat moet er ten eerste zijn. Alles wat de Vader mij gegeven heeft, zal komen. Elk van hen, zie. Nu, hij gaat verder. Aan het eind van het leven hier. Hij ging slechts over. Let op, toen hij aan het einde van de weg was gekomen. We zullen nu stoppen, omdat het al laat wordt. 5 minuten over 9:30. Let op. Nu, thuis is dat vroeg. Om ongeveer 2 of 3 uur beginnen we te zeggen, het wordt wat laat. Maar ik heb al menige avond, de hele avond lang gepredikt. Paulus predikte ditzelfde evangelie in zijn tijd, en een jongeman viel van een muur en werd gedood. En Paulus met diezelfde zalving en datzelfde evangelie legde zijn lichaam op hem en hij kwam weer tot leven. Zij waren geïnteresseerd. De gemeente werd gevormd. Er was iets aan het plaatsvinden. Let op wat hier plaatsvond. Mozes, toen hij kwam aan het eind, deze rijke man, de jonge regeerder waar wij over spraken, helemaal religieus, bij de kerk behorend en alles, fijn ontwikkeld, fijne zakenman en alles. Toen hij aan het eind van de weg kwam, begon hij te schreeuwen. Ik kan nergens mijn voet zetten. Waar is zijn leiderschap? Hij werd geleid door zijn kerk die dood was. Hij werd geleid door de dode wereld en er was voor hem niets om in te stappen dan wat de wereld ervoor had toebereid, de hel. Maar hier komt Mozes, trouwe dienstknecht, die de smaad van Christus hoger achtte dan al de rijkdom van Egypte. Hij kwam aan het eind van de weg, een oude man, 120 jaar oud. Hij liep de berg op. Hij wist dat de dood voor hem lag. Hij keek naar het beloofde land en hij keek. Het lag daar aan zijn zijde, was zijn leider, rots. Hij stapte op de rots en de engelen Gods namen hem weg. de heerlijkheid van God in de boezem van God. Waarom? 800 jaar later werd hij nog steeds geleid door zijn leider. We vinden hem terug op de berg der verheerlijking. Terwijl hij daar stond met Elia en met Jezus, sprak voor hij naar het kruis ging. 800 jaar na zijn dood, hij achtte de smaad van zijn bediening groter rijkdom dan al de populariteit van de wereld en al het geld van de wereld. En zijn leider leidde hem nog steeds. Oh, hij werd geleid. Zijn leider leidde hem door de dood, door de schaduwen des doods. Hij werd geleid naar het graf. Honderden jaren later stond hij daar opnieuw, omdat hij in zijn jeugd had gekozen voor het leiderschap van de Heilige Geest. Zijn naam zal groot zijn, wanneer er geen Egypte of schatten meer zijn. Wanneer de piramides stof zijn geworden. En wanneer Egypte niet meer is. Dan zal Mozes onsterfelijk zijn onder de mensen. Omdat hij het leiderschap van Christus aanvaarde. In plaats van de weg te gaan die zijn kerk ging. Er zijn anderen die hetzelfde hebben gedaan. Kijk naar Henoch. Hij wandelde 500 jaar lang met God. En toen werd van hem getuigenis gegeven dat hij God behaagde. God had het getoetst en zei, het is niet nodig dat je sterft. Kom gewoon naar boven, naar huis vanmiddag. En hij voer op. En Elia, nadat hij het tegen kortgeknipte vrouw en alles had uitgeschreeuwd, zoals hij deed in zijn dag, tegen Izebels met verf op zich, nadat hij er zo genoeg van had gekregen en alles had gedaan wat hij maar kon, terwijl al de priesters te gek met hem staken en van alles deden, liep hij op een dag naar de rivier. Vlak over de rivier stonden de paarden vastgebonden aan een bosje met een vurige wagen met vurige paarden. Hij stapte op en wierp zijn mantel af naar de volgende profeet die hem op zou volgen en voer omhoog de hemel binnen. Hij aanvaarde het leiderschap van eeuwig leven, omdat het Christus was die in Elia was. Ho, jazeker. Wat was het? Volg mij. Nu, u moet uw leider kiezen. U moet hem kiezen, vriend. Kijk in Gods spiegel, de Bijbel, en kijk waar u zich vanavond bevindt. Kleine geschiedenis. Er was eens een kleine jongen die leefde op het platteland. Hij had nog nooit een spiegel gezien toen hij naar de stad kwam om zijn moeders zuster te bezoeken. Zij had een huis en die ouderwetse huizen hadden vroeger een spiegel op de deur. En ik weet niet of u het zich herinnert of niet, maar deze kleine jongen had nog nooit een spiegel gezien. Dus hij speelde rond het huis en hij keek in de... Huh? Hij keek naar die kleine jongen, hij wuifde, en de kleine jongen wuifde ook. Hij trok aan zijn oor, en de kleine jongen trok ook aan zijn oor, en zo verder. Hij liep er naartoe, tot vlakbij. Toen draaide hij zich om en zei, mama, dat ben ik. Dat ben ik. Hoe ziet u eruit? Wat volgt u? Wat hebben wij gedaan? U moet uw leider kiezen. Kies vandaag. U kiest leven of dood. Uw keuze zal uw eeuwige bestemming bepalen wat uw keuze is. Bedenk, Jezus zei, volg mij, u wordt vanavond uitgenodigd om dat te doen. Om hem te volgen, naar eeuwig leven, moet u komen op zijn voorwaarden. Juist, het woord. Niet op de geloofsbelijdenis, niet op de algemene mening, niet op wat iemand anders erover denkt, maar op wat God erover zei. U zegt, wel broeder Brenham, ik ken een vrouw die zo goed is als ze maar kan zijn en ze doet dit. Ik ken een man die dit doormaakte. Ik kan niet. Kan ik niet helpen wat zij deden? Gods woord zegt, laat elk mensenwoord een leugen en een mijne de waarheid zijn. U moet op zijn voorwaarden komen. Kom op zijn condities, het woord. U kunt niet komen door een geloofsbelijdenis. U kunt niet komen door een denominatie. U kunt het niet op die manier vermengen. Er is slechts één ding wat u kunt doen. Het aanvaarden op zijn voorwaarden dat u bereid bent aan uzelf en al uw gedachten te sterven en hem te volgen. Bevrijd u van al de dingen van de wereld en volg mij. Ik weet dat dit een harde, scherpe boodschap is, broeder. Maar ik kwam hier niet om een boodschap te kiezen voor de mensen, waardoor ik zou proberen hen te laten zingen, jubelen of schreeuwen. Ik ben in heidenbijeenkomsten geweest waar ze precies zo deden. Ik ben geïnteresseerd in uw leven. Ik ben een dienstknecht van God die op een dag voor God verantwoording moet afleggen en de bediening die de Heer mij gegeven heeft zich duizenden keren aan u bewezen. Bedenk, Jezus zei, volg mij, volg mij. Maak u los van wat u hebt en volg mij. Dat is de enige wijze om eeuwig leven te krijgen. Dat is het enige middel dat hij deze man gaf. Het was het enige geneesmiddel dat hij deze zakenman gaf. Het is het enige geneesmiddel dat hij wie ook geeft. Zijn keuze, hij neemt zijn besluit. Het is elke keer volmaakt en wij moeten hem volgen. Dat is de enige manier om eeuwig leven te hebben. Dus het leiderschap van God is volg het betuigde woord van het uur door de Heilige Geest. Laten we onze hoofden buigen. Ik ga u een vraag stellen. En ik wil dat u heel oprecht bent. Ik wil dat een zuster dit voor mij speelt. Ik kan mijn redder horen roepen. Ik weet dat het een ouderwetse uitnodiging is. En broeder, zuster, als wij zien, kijk slechts wat er tegenwoordig gaande is. Denk nu even een ogenblik na met uw hoofden gebogen. Kijk wat er plaatsvindt. Heb je vorige week in het nieuwsblad gelezen over wat die man in Engeland zei? Hij zei dat de kruisiging van Christus slechts een truc was. Het was alleen maar op touw gezet tussen Pilatus en hem. Hebt u gezien wat deze Amerikaanse theoloog zei? Hij zei, Jezus is slechts in slaap gebracht met aluinkruid. Velen van uw theologen weten dat er in Genesis sprake was van het aluinkruid. Het zal u in slaap maken alsof u dood bent. Uw hart zal 2 of 3 dagen achtereen nauwelijks slaan. En toen ze hem azijn en gal gaven, was dat volgens hem aluinkruid. En ze legden hem daar in het graf en hij sliep daar 3 dagen. En natuurlijk, toen ze daar weer heen gingen, ontdekten ze dat hij daar liep. Kunt u zich dat voorstellen? Theologen? Seminaries? Schijngeloof. Hoe ter wereld. In de eerste plaats zei de Bijbel dat hij het weigerde. Toen ze hem azijn en gal naar zijn mond brachten. En een ander ding, als dat zo is, waarom gaven dan die discipelen die hem kwamen stelen, waarom gaven zij hun leven voor hem als martelaar? En ze vielen, beschouwden zichzelf niet waardig om te sterven zoals hij, en men draaide hen ondersteboven en op hun zij aan de kruisen en zo, als zij wisten dat hij een huichelaar was, en als zij zelf huichelaars waren, hoe zouden zij zo hun leven voor hem hebben kunnen geven? Oh, ziet u, het is deze intellectuele tijd waarin we leven. Ontwikkeling, beschaving en de moderne gang van zaken van deze tijd is allemaal van de duivel. Beschaving van de duivel? Jazeker. De Bijbel zei dat dit zo is. Deze beschaving heeft de dood. Zullen wij een beschaving hebben als deze in de andere wereld? Oh nee, we zullen een ander soort beschaving hebben. Ontwikkeling, al deze dingen, zij zijn van de duivel. De wetenschap die de natuurlijke dingen verdraait, ze tot iets anders makend. Kijk nu wat ze met u hebben gedaan als jonge dames. Het beste, Reader's Digest, zei eer verleden maand, geloof ik dat het was, beste, zei jonge mannen en jonge vrouwen gaan door de middelbare leeftijd. Vrouwen zijn in de menopauze wanneer ze tussen de 20 en de 25 jaar oud zijn. Nog 1 generatie en ze zullen niets anders zijn dan... Het zal er verschrikkelijk uitzien, zie. De schepselen zullen verweekt en smerig zijn. Kijk naar de geest. Kijk hoe de geest in de kerk is geworden. Verbasterd door een gemengd huwelijk met de wereld. Oh, wat een uur. Vlucht, kinderen. Vlucht. Vlucht naar het kruis. Kom tot Christus. Laat hem u leiden. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben en onze ogen gesloten, en buig alsjeblieft uw hart tegelijkertijd, zie. Wilt u? Ik wil u een vraag stellen. Kijkt u werkelijk naar uzelf voor God? En voelt u dat u niet bent waar u behoorde te zijn in dit uur? Want de opname zou op elk moment kunnen komen. Ze zal komen. Er zullen er slechts zijn, als die bewering die ik een poosje geleden deed waar is, zullen er maar ongeveer 500 mensen in de opname gaan die bij hun leven zullen worden veranderd. Zie? Wel, al het christendom tezamengenomen, katholiek en alles, bestaat slechts uit 500 miljoen mensen. Zij die beweren christen te zijn. En 1 op een miljoen betekent 500 mensen. En raken in de wereld elke dag zoveel mensen vermist, zodat we ze zelfs niet kunnen verklaren. Zie? Het zal komen en u zult het zelfs niet weten. De mensen zullen doorgaan met prediken en zeggen, zie, en het zal allemaal al voorbij zijn. Zoals Jezus zei toen de discipelen vroegen, waarom zeggen de schriftgeleerden, Elia moet eerst komen? En zei, hij is er eens gekomen, jullie hebben hem niet gekend. Maar ze deden met hem wat ze zeiden dat ze zouden doen. U weet dat u niet in orde bent met God. En u zou graag voor God gebracht willen worden, zodat God uw hart in orde brengt met God. Zou u heel nederig nu, juist in dit stille moment, uw handen willen opsteken? Het kan me niet schelen wie u bent. Zou u het willen? U zegt, ik zal mijn handen naar God opheffen. God zegen u. God zegen u. Kijkt u in de spiegel? Ik vraag het u in Christus naam. Kijkt u in Gods spiegel? Mijn broeder spreekt in een andere tong. Een ander geeft een uitleg. Ziet mijn volk, in dit uur beweeg ik over uw hart. In dit uur zult gij uzelf oordelen, want indien gij uzelf zult oordelen, zal de Heere u niet oordelen, noch veroordelen. Zie, de Heer heeft u geroepen tot een hoge en heilige roeping. Ja, ik de Heere beroep over u en heb u lief in genade. Ja, opdat gij uw zonde kunt belijden. Ja, de Heere zal u reinigen en vergeven. En hij zal u doen opklimmen op arends vleugels. En gij zult vervuld worden met zijn kracht. En zult u wassen met het water van zijn woord. Hij zal u vernieuwen. Hij zal uw hart veranderen. En u een hart geven van vlees. Want ziet, de dag des Heer is aanstaande. Waarin gij, net als de oude wereld, die geen aandacht schonk aan mijn prediker Noach, die onbezorgd en zelfvoldaan uitging en God geen eer gaf. Ja, en de Heilige. En ja, de Heilige Geest lasterde in haar dagelijks leven, waardoor de Heer alles over haar deed komen wat hij zei en wat hij zou doen. Want ziet, het woord des Heer overvielen. En ziet, ze kwamen alle om. Daarom zeg ik u, dit is een boos uur. Dit is een boze dag. En gij zult niet misleid worden. En gij zult geleid worden door mijn geest en in lijn gebracht worden met mijn woord. Want ziet, ik zal u behouden en bewaren. En ik zal u er doorheen vasthouden. En ik zal u opwekken tot de dag van mijn komst.
Amen.
Ik wil één ding vragen. Hoeveel hier zijn Pinkstermensen? Steek uw hand op. Hoeveel zijn Pinkstermensen? Vrijwel iedereen. Nu, hoeveel hier beweren christenen te zijn? Steek uw handen op. Waar u ook bent. Als u beweert christen te zijn, wist u dat de Bijbel sprak dat dit zou gebeuren? Dit gebeurde zelfs in het Oude Testament, toen zij zich afvroegen wat ze zouden doen, hoe ze zouden kunnen ontkomen aan de komende belegering. De geest viel op een man en hij profeteerde en vertelde hun waar en hoe de vijand tegemoet te gaan en wat te doen om de vijand te overwinnen. Wat was het Oude Testament en evenzo is het in het Nieuwe. Nu, iemand zou mogen zeggen, die man, oh, dat was niet zo. Maar wat als het wel zo is? U zegt, oh, ik heb het al eerder gehoord, maar wat als dit zo is? Zie, dat bewijst dan dat er hier binnen velen zijn die een verandering van hart nodig hebben. Als dat de Heilige Geest is die spreekt. Er zijn dingen die nodig gedaan moeten worden, dus nu is het aan u.
Just as I am without one plea.
Dat was wat hij zojuist noemde. Ik zal het weerspannige hart wegnemen en er een hart van vlees in leggen dat zich aan mij zal overgeven, zie.
Just as I am, thou wilt free see. Oh, will you make your choice?
Wilt u vanavond een keuze maken? U kunt van beide nemen wat u wilt. U zegt, ik heb dat eerder gehoord, maar dit zou de laatste keer kunnen zijn dat u het hoort. De ouderwetse uitnodigingen, ze zijn uit de mode vandaag, maar God beweegt zich er nog steeds in. Kunt u niet voelen dat hij over u vaardig is, gemeente? Oh, denk vandaag. De harten worden steenachtig, gevuld met de wereld, onverschillig. Kerkleden, lauw, zoals de rijke jongeling. En niet wetend dat de grote Heilige Geest daar staat, kloppend aan de deur in dit Laodicea-tijdperk. Hij die mijn stem, het woord, zal horen en zijn hart zal openen. Ik zal in hem komen en zal maaltijd met hem houden. En de Geest zojuist sprekend door deze broeder zei, ik zal dat stenen hart uit u wegnemen en u een hart van vlees geven, teder voor God. Kijk hoe het nu geworden is, slechts een intellectuele emotie, zie? Niet een teder hart vol liefde, een liefelijkheid tegenover Christus. Wilt u dat soort hart niet? Hoe zult u Christus gaan ontmoeten met een intellectuele opvatting over hem? U moet eeuwig leven aanvaarden. De toebereidselen werden gemaakt door het bloed. Wat deed hij? Hij vergoot zijn bloed en vraagt u nu, kom. Laten we elke christen nu in stilte onze handen opheffen en bidden. O God, alsjeblieft, Heer, grijp deze dag waarin we leven. O, het is zo moeilijk, Vader. Satan heeft gewoon zoveel met de mensen gedaan. Hun harten zijn steenachtig geworden. Uw geest spreekt het regelrecht uit. Uw woord komt naar voren, betuigt. Maar de ouderwetse ervaring van de wedergeboorte. Men is tot een denominationele, intellectuele opvatting gekomen. Met een heleboel muziek, een heleboel gejubel, een heleboel gedoe. Maar werkelijk, dat hart van vlees, die geest, dat eeuwige leven. Dat is de gemeente zeker vreemd geworden. God, het breekt mijn eigen hart, mij, een zondaar. Gered door uw genade. Het maakt dat ik me zo slecht voel, Vader. De gemeente te zien waarvoor u stierf. De gemeente die u probeert te verlossen. Ik denk aan het visioen dat u kort geleden gaf over die kerk van de Verenigde Staten en van andere landen. Wat een verschrikkelijk uitziende rock'n'roll striptease was het. Maar wat verderop zag ik een andere tevoorschijn komen. Gezegend. Ik bid, Vader. Indien er enige hier vanavond zijn die ten leven bestemd zijn, of die het zouden willen aannemen, dat dit het uur zal zijn dat ze het zullen doen. Sta toe, Heer. Verbreek het stenen hart nu. Het oude hart van de wereld. En als ze vrede willen, als ze iets willen dat bevredigt, iets dat zekerheid geeft. Mogen zij het leiderschap van Christus vanavond aanvaarden om hen te leiden tot een vrede die alle verstand te boven gaat. Een onuitsprekelijke vreugde, vol heerlijkheid. Iets wat de dood zelfs geen kwaad kan doen. Sta toe, Vader. Nu met onze handen opgeven, vraag ik mij af of hoeveel in het gebouw zouden nu gewoon willen zeggen, ik zal gaan staan. Nu, het maakt me niet uit wie er naast u zit, het is God die tot u spreekt. En u wilt werkelijk een echte christen zijn, zie? Alles wat minder dan dat zal zijn, is een nabootsing. Oh, ik zou dan gewoon liever eruit gaan en in de wereld zijn. Ik geloof dat u dat ook zou willen. Nu onderzoek uzelf gewoon door het woord, door de boodschap. Onderzoek hoe een werkelijke christen behoort te zijn. Krachtig, liefhebbend. Niet één van dit moderne christendom. Wel, dat is slap, toegefelijk, half dood, verrot, bastaard. Het is niet het werkelijke christendom. Ze leven op elke wijze, behoren tot de kerk. Wilt u niet die liefelijke gemeenschap met Christus, de Heilige Geest, zodat uw eigen hart overeenstemt met het woord? Wat u regelrecht in Christus doet begeven, als u dat wilt en u zou verlangen dat God u hier vanavond ziet staan onder deze groep mensen, als u het slechts wil doen. U zegt wel, zal dat iets betekenen, broeder Brennan? Oh ja, zeker betekent het iets. Als gij u voor mij schaamt, voor de mensen, zal ik mij voor u schamen, voor de Vader en de Heilige Engelen. Maar hij die mij zal beleiden en voor mij stand houdt in dit land, ik zal voor hem stand houden in dat land. Ik zal hem beleiden voor mijn Vader. Het geeft niet wie u bent, vrouw, man, jongen of meisje, wie u ook bent, christen of geen christen, voorganger, diaken, wat u ook bent, als u slechts één moment wilt geloven met uw hele hart, en niet meer dan dit doet vanavond, alleen om God te laten weten dat u oprecht bent. Nu, kijk, ik ben Pinksterman, zegt u, ik ben dit, wat u ook bent, ik beleid in de geest te dansen, maar broeder Brennan, ik dacht dat als we dat hadden, we het hadden. U hebt het niet. Als u gelooft dat ik Gods profeet ben, luister dan naar mijn woorden. Zie? Dat is een misleiding in deze dag. Zei de Bijbel niet dat het zo op elkaar zou lijken dat het de uitverkorenen zou verleiden, indien mogelijk? De uitverkorenen tot in de ziel. Maar als u danst in de geest nog steeds met de dingen van de wereld, dan is er iets verkeerd. Als u in tongen spreekt, Paulus zei, ik kan in tongen spreken van mensen en engelen, en toch zelfs niet gered zijn. Beide soorten, zie. Ik kan al de emoties doen, ik kan geloof hebben, ik kan het evangelie prediken, ik kan al mijn goederen geven om de armen te voeden, ik kan het woord uitdragen over de zendingsvelden van de wereld en ik ben nog niks, zie? Het is die binnenkant van de binnenkant, broeder, dat uw geest wordt afgebroken wanneer u sterft. Hij neemt zijn vlucht, maar uw ziel leeft, zie? Nu, kijk naar uzelf. Werkelijk, bent u een echte Bijbelchristen? vol van de liefde van God. Herinner u, de Bijbel zei dat in de laatste dagen dit zal plaatsvinden. En zei een engel die merktekens plaatste, ging door de kerken, ging door de steden en verzegelde alleen diegenen die zuchten en weenden vanwege de gruwelen die in de stad werden bedreven. Is dat waar? Ezechiël 9, we weten dat dit de waarheid is. De engel die merktekens aanbracht, ging uit en zette een merkteken op hun hoofd, op hun voorhoofd en verzegelde hen die zuchten en weenden. Daarna komen de vernietigingsengelen van de vier hoeken der aarde, wat zo dadelijk komt. We zien hen aankomen. Oorlogen komen rechtstreeks op ons af, die de hele aarde zullen doden. Er was niets wat ze niet konden aanraken dan hen die het merkteken hadden. Nu, zoek uit. Is uw hart zo bezorgd over de zondaars en de manier waarop de gemeente en de mensen handelen, dat u er dag en nacht over kunt zuchten en wenen? Als het niet zo is, dan verbaast het mij. Dat is de schrift. Zou u gewoon willen opstaan en zeggen, dierbare God, ik sta niet omdat broeder Brennan het zei, maar ik hoorde zijn woord het zeggen en ik zal dit gaan doen. Sta op voor u, Heer. Ik heb een nood, Heer. Wilt u in mijn nood voorzien vanavond, hier op deze plaats waar ik sta? God zegen u. God zegen u. Ik heb een nood. Ik wil dat u genade met mij hebt. God zegen u. Ik wil dat soort christen zijn dat... Nu bedenk, de persoon die naast u staat, is precies zoals u. Ik wil gewoon dat u hun hand vastpakt en zegt, broeder, zuster, bid nu voor mij. Ik wil dat u voor mij bidt. Zeg het met alle christelijke oprechtheid. Bid voor mij. Ik wil in orde zijn met God. Bid u voor mij. Ik zal bidden dat God u de gelegenheid zal geven. Ik weet dat we hier niet veel langer kunnen blijven. U ziet dat. We zijn in de eindtijd. Alle die dat geloven, zeg amen. Amen. Er rest ons niets meer. Alles is afgelopen. De kerken zijn op weg naar de Ecumenische Raad. De wereld zijn... Kijk hier. Weet u wat de Heer zegt over Los Angeles en deze plaats hier? Het is afgelopen met haar. Herinnert u zich wat ik u vertelde ongeveer 2 jaar geleden? Dat die aardbeving zou komen in Canada, hier in het noorden van Alaska. Ik vertel u ook dat Hollywood en Los Angeles bezig zijn in de oceaan te glijden. Californië, u bent ten dode opgeschreven. Niet alleen Californië, maar uw wereld bent ten dode opgeschreven. Kerk, tenzij u in orde komt met God, bent u ten dode opgeschreven. Zo spreekt de Heilige Geest. Hebt u mij ooit in die naam horen gebruiken en zei het kwam te geschieden? Ik vraag u kent mij al 20 jaar. Heb ik u ooit iets in de naam van de Heere verteld dan dat het kwam te gebeuren? Als alles wat ik u ooit heb verteld dat zou gebeuren, gebeurde, zeg dan amen. Amen. Zie? Zie, ik zeg u, nu is het uur dat u het maar liever in orde maakt. Wij allemaal. Nu laten we ieder voor de ander bidden. Dierbare God, zoals we hier vanavond staan, stervend volk. Onze gezichten zijn naar de aarde gekeerd, naar het stof. Wij zijn slechts. U hebt ons deze diep doordringende prediking gegeven, Heren. We zien het voorbeeld van 2 mannen. Eén van hen, die een religieus man was, ging naar de gemeente, maar verwierp het leiderschap tot eeuwig leven. De ander verwierp de wereldlijke roem en wendde zich tot eeuwig leven. En we zien van beide hun omstandigheden vanavond, overeenkomstig de Bijbel, de rijke man is in de foltering en Mozes is in de heerlijkheid. Vader, wij willen als Mozes zijn. Wij willen geleid worden door uw heilige Zoon, Jezus Christus, tot eeuwig leven. Geef het aan onze harten vanavond, Heren. Scheur het oude, steenachtige hart eruit. Plaats ons in ons een nieuwe hart. Het hart van vlees. Het hart waartegen u kunt spreken en waarmee u kunt handelen. En we zullen niet hoogmoedig zijn of iets anders. Mogen de Heilige Geest nooit weggaan, Heer. Mogen Hij komen en deze mensen wijden. Spreek tot hen. Verbreek hun stenen wil en leg Gods wil erin. Red elk een, Vader. Geef ons van uw liefde. Breng ons naar een plaats, Heren, dat we zullen weggaan van al het emotionele en komen tot het werkelijke gefundeerde deel van het voelen. Dat voelen vanuit het hart, de diepte van de geest, de rijkdom van God, het koninkrijk van de geest in onze harten. Sta toe, o grote leider, o grote heilige geest, voor u uw vlucht inzetten in de hemelen in met uw gemeente. O God, laat mij gaan, Heren. Laat mij niet achter, Jezus. Laat mij met u gaan, Vader. Ik wil hier niet achterblijven op deze aarde om deze verdrukkingen te zien opkomen. Ik wil hier niet achterblijven in deze krankzinnigheid. Ik wil hier niet staan wanneer afschuwelijke tonelen. De mensen verliezen hun verstand. We zien mannen die proberen zich te gedragen als beesten en die eruit zien als beesten. En de vrouwen proberen eruit te zien als dieren met verf op hun gezicht. En we weten dat deze dingen zijn voorzichtig gebeuren. dat de zaak zal gaan schieden. Ze zullen zo krankzinnig worden dat er sprinkhanen zullen opkomen met haar als vrouwenhaar om de vrouwen te kwellen. Met tanden als die van leeuwen en dingen die gij hebt gezegd. De geestelijke gesteldheid van de mens zal volledig verdwenen zijn. We zien het op dit moment vorm aannemen, Heer. Help ons. Herstel ons tot de gezonde gezindheid van Christus Jezus, onze Heer. O grote leider van eeuwig leven, wij aanvaarden uw belofte vanavond, Vader. Ik pleit voor dit volk. Ik pleit voor ieder van hen in de naam van Jezus Christus, Heren. Ik bid dat Christus, de Zoon van God, in de harten van elk een van ons zal komen, Heren. En kneed en vorm ons tot nieuwe schepselen in Jezus Christus. Sta toe, Heren God. We hebben u lief en we willen dat onze gezindheid, dat onze verandering in ons komt. Amen. Dat we uw kinderen kunnen zijn en voelen dat uw geest vaardig is in onze harten, Heren, en ons teder maakt en ons tot het besef brengt van dit krankzinnige tijdperk waarin we leven. Amen. Sta toe, God, wanneer wij zien dat jonge vrouwen zo gevangen zijn in het web van de duivel, jonge mannen, bedorven geesten, kinderen, drugsverslaafden, sigaretten rokend, drinkend, immoreel, Satans eden. God, gij deed er 6000 jaar over, overeenkomstig de Bijbel, om een eden te bouwen. En u stelde uw zoon en zijn vrouw daarin aan, zijn bruid om erover te regeren. En Satan kwam erbij en bedierf het. Hij heeft 6000 jaar gehad en hij heeft zijn eigen intellectuele eden gebouwd. Door wetenschap, beschaving, een zogenaamde intelligentie. En hij heeft het gebouwd tot een warboel des doods. O God, neem ons weer mee terug tot Eden, Heer. Daar waar geen dood is, daar waar geen zorg is. Sta toe, Heer, wij staan deemoedig, wachtend tot de tweede adem komt voor zijn bruid. Maak ons deel van hem, Vader. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen. Hebt u God lief? Kunt u voelen? Beseft u wat ik u probeer te vertellen? Als u dit kunt begrijpen, steek dan even uw handen op en zeg: ik begrijp wat u probeert te zeggen. Kunt u de krankzinnigheid van dit tijdperk zien? Amen. Kijk hoe het verlopen is. Er is zelfs geen redelijkheid meer onder de mensen. Het is verdwenen. Waar is onze, zelfs leiders? Kijk naar onze president. Als ze het communisme willen, laat ze het hebben. Wat de mensen ook willen, laat ze het hebben. Waar zijn onze Patrick Henry's en onze George Washington's? Waar zijn onze leiders die pal kunnen staan voor hun principe? We hebben ze niet meer. Waar zijn onze gemeenten, onze predikers? Ze zullen de mensen aannemen als ze slechts bepaalde regels in afnemen. Of ze komen door toe te treden tot de kerk om dit te doen en dan een kleine sensatie te hebben of zoiets. Waar zijn die mannen gods, die profeten, die niet meedoen en al de dingen van de wereld durven te trotseren? Waar zijn die onkreukbare mannen? Waar zijn ze? Ze zijn zo slap door intellectuele opvattingen en dergelijke, dat ze er niet meer zijn. O, God, heb genade met ons. Deze afschuwelijke schouwspelen die over de aarde aan het komen zijn, kunt zien hoe de mensen er regelrecht naartoe gaan. Het is een krankzinnigheid, maar wanneer die zaak toeslaat, zal de gemeente heen gegaan zijn. Amen. God, laat ons daar zijn. Dat is mijn gebed tot het grote bovennatuurlijke wezen dat in dit gebouw is vanavond. De grote Christus, die nog steeds eeuwig leven geeft. Ik bid u, Christus, terwijl ik hier ben, met mijn ogen open, kijkend naar de gemeente die u hebt verlost. Met uw bloed, God, laat er niet één van ons verloren zijn. We willen in orde zijn met u. Dus reinig ons, Heren, van al onze ongerechtigheid. Neem onze zonden weg en dergelijke. En we zagen u onze zieken genezen, zelfs onze doden opwekken. Ze kwamen terug tot leven door gebed. En we zagen al deze dingen gebeuren, Vader. Breng nu ons terug tot leven, geestelijk. Breng ons terug tot besef van eeuwig leven door Christus Jezus. Sta dit toe, Vader. Ik draag het alles aan u op, in Jezus Christus' naam. Show me, me, me. Laten we onze handen opheffen. Will we meet?